Onze gasten van vandaag hebben wij heel hoog zitten. Niet omdat ze marktleider zijn binnen de hypothekenmarkt voor expats, of omdat ze jaar op jaar blijven groeien en de FD Gazelle Awards weten binnen te slepen. Nee, omdat deze heren een hart hebben van goud en een bron van inspiratie zijn voor al onze luisteraars en kijkers. Je zal bijna denken dat deze twee heren voor elkaar zijn gemaakt. De een is de meester in het verbinden en een ondernemer in hart en nieren. De ander de leerling die gegroeid is van een stagiair naar de CEO en partner van Expert Mortgages. We hebben het over niemand minder dan Henk Jansen en Kenneth Leenders.
Ik heb hier heel lang naar uitgekeken. Heel lang, Serkan. Weer een nieuwe podcast met twee hele bijzondere gasten uit Amsterdam. Ik heb het over niemand minder dan Henk Jansen en Kenneth Leenders. Ik heb Henk leren kennen tijdens een hele mooie wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. En vanaf dat moment nog heel veel mooie gesprekken gevoerd. En Henk heeft mij voorgesteld aan Kenneth. En je zou bijna denken dat het een vader en zoon is. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn zakenpartners.
Ze lijken wel veel op elkaar.
Ja, ja. heel erg blij dat we dit gesprek gaan voeren. En dat onze luisteraars ook jullie leren kennen. Maar voordat ik meer over jullie ga vertellen. Misschien goed dat jullie dat ook zelf doen. Henk, mag ik bij jou beginnen?
Ja, dat mag zeker, Jermaine. Ik weet niet... Ik hoor mezelf inderdaad heel hard in mijn eigen microfoon, dus dat even wennen. Ja, zeker. Zo. Ik had verwacht dat dit een vraag was. Dat is ook ongeveer de enige wat ik voorbereid heb. Dus ik dacht, laat ik nou eens vertellen wie die man naast me is. En dan mag hij vertellen wie ik ben. Alleen ik weet niet of dat in het script van jullie past.
We hebben geen script, dus kom maar op.
Nou, dus naast me zit Kenneth, 31 jaar oud. Geboren op Sint Maarten.
Zeker.
Een jeugd gehad die aan de ene kant heel fijn is geweest. Aan de andere kant ook wel bumpy is geweest. Jongen die altijd stevig op zijn benen staat. Die weet wat hij wil. Die ook vooral weet wat hij niet wil. Mag je nog iets zachter mijn eigen microfoon? Of die andere? Als je jezelf hoort praten, dan is het nog erger. Hoe moet dat voor de luisteraar zijn? Maar een jongen die weet wat hij wil. Maar die vooral ook weet wat hij niet wil. En waarvan ik de eerste seconde dat ik hem ontmoet heb, waarvan ik dacht van ja, dat is iemand die heel veel kan bereiken. En als ik daar een hele kleine rol in zou mogen spelen, ja, dan zou dat geweldig zijn. Iemand die enorm veel interesse heeft op heel veel vlakken. Heel getalenteerd is op het menselijke vlak, maar ook heel getalenteerd is op het strategische vak. Geweldig gevoel voor humor. Geweldig gevoel voor stijl. Jong, ambitieus. Af en toe nog een beetje baldadig. Veel energie. Soms zoekende. Vaak vindende. Ja, iemand met enorm veel talent. Waar ik heel graag bij in de buurt ben. Iemand die ik heb leren kennen als een collega. Die later mijn compagnon is geworden. Ja, kan het mooier. Ja, en die eigenlijk waar we een vriendschappelijke band mee met elkaar hebben. Dus... werk en privé, hè, hoe gek dat ook klinkt. Maar ik denk dat dat juist hetgeen is wat wel succes kan maken. Dat loopt hier door elkaar heen. Respect, begrip. Allemaal dingen die we voor elkaar voelen. Plagen, hè, we kunnen erg goed. Hè. Je begon met Amsterdammers. Nou ja, ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Kenneth is ook Amsterdammer. Maar dat plagen, dat zit erin. Maar we hebben elkaars bek. Hè. Weet je, we dekken elkaar als het nodig is. Dus... ja, dat is iets over Kenneth. Ik kan een uur over hem praten, maar het is iets over Kenneth waarvan ik denk dat het voor de luisteraars interessant is.
Hij
is verantwoordelijk voor Expert Mortgages. 31 jaar oud, al 3 jaar verantwoordelijk voor Expert Mortgages. Dat heeft hij van mij overgenomen en dat doet hij veel beter dan dat ik het ooit gedaan heb.
Anders. Wow. Hij begint al te zweven. Dat hij niet...
Ja, veel betere introducties.
Maar dat is het enige wat ik bedacht heb. Ik denk, straks moet ik wat over mezelf gaan vertellen, hè.
Dat lijkt me moeilijk, hè?
Nee hoor, dat is helemaal niet moeilijk. Maar dat is voor de luisteraar toch niet leuk. Het is toch veel leuker als ik wat over hem vertel.
Ja, nou ja, zo. Ja,
het is alles behalve moeilijk.
Je reet gekregen nu op dit moment.
Ja, zeker. Dat is ook wel eens lekker trouwens, hoor. Normaal is je niet zo positief over. Nee? Nee, zeker wel.
Ik ben benieuwd wie jij dit gaat overtreffen.
Dat zien jullie niet, maar er ging naar €200 onder tafel door.
Overtreffen wordt lastig, maar ik zal proberen te evenaren. Mm. Ja, naast mij zit Henk Jansen. Nou ja, wat Jermaine zegt, je zou kunnen denken, vader en zoon, zo'n band hebben we wat mij betreft ook, deels. We hebben eigenlijk verschillende soorten relaties. Vader en zoon vind ik een mooie vergelijking, maar wat Henk al zegt, vriendschap, dat is ook, misschien komt dat nog wel meer tot zijn recht als ik dat zeg. Maar ook zakenpartners, mentors. Dus ja, kijk, Henk is een veelzijdige ondernemer. Ik ken hem al 9 jaar. Ooit als stagiaire ben ik hem tegengekomen. En vanaf dat moment heeft hij me al geïnspireerd. Hij had niet lang nodig om aandacht te trekken. Henk is een verbinder puur zang, zeg ik altijd. Hij heeft zeer waardevolle eigenschappen om mensen in hun kracht te zetten, kwaliteit te herkennen en mensen samen te brengen om iets heel moois neer te zetten. En ik heb de kans gekregen om dat binnen een van zijn kindjes, Expert Mortgages, te mogen meemaken en ook zelf een grote rol in te krijgen. Ja, Henk is Amsterdammer inderdaad, maar voor de helft. Want hij is ook voor de helft is hij Iers. Daar komen die grapjes vandaan, denk ik.
Zeker.
Zijn moedertje is ze alles, net zoals bij mij. En ja, Henk komt uit een gezin met nog 4 broers. Die ook allemaal erg grappig kunnen zijn. Vooral eentje. Die kennen de meesten, denk ik wel. Als je de naam Jansen zegt. Ja, Henk, kijk. Wat kan ik nog meer over hem zeggen? Het is een voetbalfan, hè? Ajax.
Johan
gaat
Cruijff.
Daar gaat hij graag in. Johan Cruijff, hebben we het net nog even over gehad. Dat is een van zijn voorbeelden. Maar Henk is zelf ook een voorbeeld voor heel veel mensen. Kijk, voor mij, maar ik denk voor heel veel mensen om hem heen. Ik denk zelfs dat de mannen tegenover me toch wel een speciaal plekje hebben voor Henk. Hij weet gewoon mensen te inspireren, enthousiasmeren. En soms zelfs sprakeloos achter te laten. Wat hij bij mij soms ook doet. Nou ja, we hebben een hele bijzondere band. We hebben hele mooie dingen al meegemaakt in deze 9 jaar. En we hebben nog een hoop plannen die we afgelopen week nog eens hebben doorgenomen. Dus ja, een hele bijzondere band zit hier inderdaad.
Heel mooi. Ja, ik
kwam het in de buurt?
Fantastisch. Fantastisch, dankjewel.
Merk ik. Terwijl jij aan het praten bent, ben ik aan het kijken naar Henk. Toen Henk aan het praten was ik aan het kijken naar jou. En wat door mijn hoofd ging, was eigenlijk, jullie lijken wel voor elkaar gemaakt. Dat ging letterlijk door mijn hoofd. Ja, en hoe mooi het is dat jullie dan ook samenkomen, zeg maar.
Ja.
Hoe is alles bij jou begonnen, Henk? Want ik ken je nu al een paar jaar. Ja. Het voelt veel langer.
Ja.
Maar eigenlijk bedacht ik me vanochtend onderweg in de auto. Ik weet eigenlijk nog heel weinig van jou.
Wat wil je van me weten? Ik vertel het je.
Ik ken jou als een meester in het verbinden. Zo noem ik je altijd.
Mooi. Omdat,
ja, ik heb veel verbinders in mijn netwerk. Ik probeer zelf ook te zijn. Maar als ik dan één iemand mag noemen die echt de meester is in het verbinden, dan ben jij dat. En ik ben heel erg benieuwd, waar komt dat vandaan?
Ja, kijk, Kenneth zei, ik kom van een Nederlandse vader en een Ierse moeder. Ik heb 3 broers. We zijn met 4 jongens zijn we thuis. Ik kom uit een heel creatief gezin. Kenneth refereerde aan een van mijn broers die vrij grappig is. Hij bedoelt daarmee Dolf Jansen, de cabaretier. Maar ook mijn 2 andere broers zijn allemaal heel creatief op hun manier. Mijn oudste broer is muzikant. Mijn jongste broer is grafisch vormgever en is hoofdredacteur van een blad. En ik zocht altijd naar mijn eigen creativiteit en ik kon die eigenlijk nooit vinden. Ik zing graag, maar dat doe ik vaak in de volgorde. Eerst drinken en dan zingen. En dat is toch niet zo'n hele goede volgorde. Ik probeer wat te tekenen. Ik teken met klanten, ik teken met mensen. Ik teken ook altijd mijn ideeën uit. Nou, een kindertekening met van die harkpoppetjes is er niks bij. Dus ik zocht altijd naar die creativiteit. En die heb ik uiteindelijk gevonden in mijn ideeën. En wat ik heel erg leuk vind is om met die creativiteit iets aan elkaar te koppelen. En iets kan iets fysiek zijn. Maar iets is natuurlijk veel leuker als het iets menselijk is. Het enige in het leven wat me echt interesseert is mensen. Dat is ook het enige wat me echt wat doet. Dat is ook het enige wat me echt kan raken. Hè. Als er als het goed gaat met mensen en mensen zijn succesvol, dan kan ik daarvan genieten. En als het slecht gaat met mensen, zeker als het mensen zijn die dichtbij je zijn, nou ja, dan kan ik daar echt pijn van ondervinden. En al het andere niet. We zaten bij binnenkomst, hadden we het over mooie spulletjes. En ik hou van mooie spulletjes. En of het dan een klokje of een auto of iets anders is. Maar het is niks waard. Weet je, het is prachtig als je het hebt, maar het is niks waard. Maar als er toch iets is met je gezin. Hij begon over mijn moeder. Weet je, ik bedoel, en of het dan mijn moeder is of mijn vrouw of mijn kinderen. Weet je, of de mensen om wie je geeft. Dat is eigenlijk het enige wat echt waard is. Dus ik kan genieten van het andere. Maar als ik dan toch mensen heb waar ik wat mee heb. Hè, en je kunt daar een verbinding maken tussen mensen. Dus als ik iemand ontmoet. En diegene inspireert mij op een of andere manier. En ik denk, goh, wat zou het toch fijn zijn als ik ken het ook aan diegene kan voorstellen. En die kan daar wat aan hebben. En dan Jermaine, ik bedoel, we zijn alleen een connectie omdat we iets met elkaar hebben. Dat kun je niet faken, dat voel je. En we ontmoeten heel veel mensen. Wat wel vervelend is als wij samen optrekken, is dat het, als we mensen ontmoeten, dat we dezelfde allergieën hebben. Waardoor je bij dezelfde mensen ja zegt, maar ook bij dezelfde mensen nee zegt. En dat is wel eens jammer, omdat er ook in die mensen waar je wel eens een allergie voor hebt, daar kan wel eens een talent in zitten. Met mijn voormalige compagnon, wij waren water en vuur, of we waren zwart en wit. Dus hij had andere kwaliteiten dan dat ik had. Waardoor hij met andere mensen kon dan dat ik kon. En dat was wel eens interessant. Maar het aan elkaar knopen van mensen, hè, met alle respect gezegd, ja, dat is misschien wel het leukste wat er is. En als je daarmee ook nog een rol kan spelen en inderdaad verbinder kan zijn. Ik had mezelf nooit zo gezien. Jij bent de eerste Jermaine die me zo genoemd heeft. En toen dacht ik, ja, dat vind ik een eretitel. Hè. Als mensen zeggen, je bent inspirerend. Ik doe niet mijn best om inspirerend te zijn. Eigenlijk alles behalve. Ik doe eigenlijk nergens echt mijn best voor. Ik doe wel mijn best, maar ik doe niet mijn best om iets te zijn. Ik ben gewoon wie ik ben. Ik
zeg tegen jongens.
Ik ben heel grappig.
Ja, maar dat is ook het pure van jou. Je bent gewoon jezelf. En daardoor, het is niet gefaked. En daardoor is het juist zo goed. Maar het lijkt me ook als ik jou zo hoor, dat je er wakker van kan liggen als het met mensen niet goed gaat. Dan lijkt me ook wel lastig om dat zakelijk te scheiden. Hoe ga je daarmee om?
Maar hoe bedoel je zakelijk scheiden?
Als je het hebt over personeel bijvoorbeeld. Ja. Want je kan er wakker van liggen.
Ja, zeker.
Dus dat is ook weer een keerzijde.
Ja,
van,
maar dat is het ook. Ja. Maar het is vaak zo, hè, dat je sterke kant is ook gelijk je Achilleshiel. Maar ik bedoel, als het niet goed gaat met mijn mensen. Of als er iets in de weg zit. We zaten hier naartoe onderweg in de auto met z'n tweeën. En laten we zeggen, we hebben het eigenlijk alleen maar over mensen gehad. En we hebben het gehad over mensen waar het goed mee gaat. Gelukkig grootste gedeelte. Maar we hebben het ook gehad over mensen waar het of met de mensen niet goed gaat. Of met de verstandhouding niet goed gaat. Ja, dan is dat ingewikkeld.
Hoe ga je daarmee om?
Als ik een goede dag heb, goed. En als ik een minder goede dag heb, lastiger.
Nou, neem je mee in je privé?
Ja, maar voor mij is er geen scheiding tussen zakelijk en privé. Kenneth stond voor mijn huis te wachten in de auto en hij was aan de telefoon. Maar mijn vrouw had een lunch gemaakt. Daarvoor hadden we een online bijeenkomst. En je kan aan Kenneth zien als hij honger heeft. En Kenneth heeft vaak honger. Dus ik zag het. Maar ik wist ook dat hij na die online bijeenkomst in de auto zou stappen en naar mij toe zou komen. Dus ik dacht, ik moet lunch voor hem hebben. Anders hebben we met z'n allen niks aan hem. Weet je, niet voor mij, maar voor jullie ook. Dus, en mijn vrouw is een heel verzorgende vrouw. Dus die had gewoon de lunch klaargezet. Die stond op tafel klaar, maar hij stopte voor de deur. En hij kwam de auto niet uit, omdat hij zat te bellen. Dus toen werd het ingepakt, meegenomen, in de auto aangegeven. En bij Muidenberg had hij zijn eerste boterham op. En bij Hilversum zijn tweede. En toen werd de sfeer leuk. Weet je, dus dat verzorgende, dat een beetje op elkaar letten. Dat heb ik gelukkig ook een thuissituatie die dat stimuleert. Ja, dus dat is prima. Ja,
het zijn meestal de kleine details die je van elkaar kan zien en herkennen. En daarom is dat band zo sterk, denk ik. Herken je dat bij Kenneth alleen of heb je dat met meerdere in je...
Nou, ik heb het gelukkig met meerdere, want dat is wel wat ik zoek in mensen. Mm-hmm. Maar ik herken wel dat wij soms wel eens eng veel gelijkenis hebben. Ook heel veel verschillen, gelukkig. Hè? Ik bedoel, ik zie er hartstikke goed uit. dat is wel een verschil.
En ik ben grappig.
En hij is grappig.
dus terwijl jij als broer cabaretier hebt in familie.
Ja.
En hij is degene die grappig is. Ja. Dus,
ik ben toch even terug naar waar we net waren, bij het verbinden.
Ja. Ja.
En je zei ook iets wat me heel erg trok. Van, ik doe eigenlijk nooit mijn best.
Nee.
Dat herken ik ook wel. Als je dat zegt. Maar het triggert me ook wel weer tegelijk. Zie je dat iets als een kracht van jezelf?
Ja.
En waarom?
Of, ik zoek nooit een reden om iets niet te doen. Ik zoek nooit een excuus. We hebben toevallig, Kenneth zei het net, we hebben een weekend achter de rug of een paar dagen achter de rug waarin mensen zich hebben blootgegeven, echt hebben blootgegeven. En er is altijd een excuus om iets niet te doen. Er is altijd een excuus waarom iets niet gelukt is. Er is altijd een reden die je kan aanvoeren. Voor mij is het geen reden. Ik zie geen verschil in mensen. We zitten hier met een prachtig cultureel gezelschap met allemaal, denk ik, succesvolle mensen in ons mens zijn. Hè? Maar we hebben allemaal een andere achtergrond en we hebben allemaal een ander verhaal. En ik zou mezelf kunnen gaan verschuilen achter die achtergrond, achter het verhaal, en dan kunnen gaan klagen over waarom iets niet gelukt is. Ik wil het niet horen. Je begon over het boek van die basketballer. Je gaf het voorbeeld over zijn jeugd en over zijn dingen. Hij had dat kunnen gebruiken om aan te geven waarom zijn leven mislukt was. Hij heeft het gebruikt om succesvol te zijn. En dat zie ik in mensen. Dus mijn kracht is het dat wie ik ook ontmoet, ik behandel ze allemaal gelijk. Ik zal ze ook altijd allemaal met respect behandelen. En als jij heel bekend en heel beroemd bent, hè, we gaven Johan Cruijff als voorbeeld, die heb ik helaas niet mogen ontmoeten. Maar als ik hem ontmoet had, had ik enorm veel respect gehad. Maar hij was ook maar gewoon een jongen uit Betondorp. En zo behandel ik iedereen. En dat helpt mij, omdat ik hoef ook niet anders behandeld te worden. Ook niet als ik hier binnenkom. Ik kan net zo makkelijk overweg met de telefonisten als met de eigenaar van dit pand. Dat maakt me echt niks uit. Ik zie er ook geen verschil in. Maar dat verwacht ik eigenlijk ook wel een klein beetje terug. Dus als ik ergens binnenkom en ik ben mooi gekleed en ik heb dure spullen aan, word ik anders behandeld dan als ik ergens in mijn oude joggingpak kom. Ja, dan weet ik waar ik liever kom. Weet je, ik heb het liefste dat ik ergens kom waar ik gewoon behandeld word als Henk. En zo, ja, jullie kennen me een beetje. Zo probeer ik altijd met iedereen om te gaan. Ik heb via jou Soufiane Toussaint mogen ontmoeten. Bijzondere, bijzondere inspirerende man. Vond ik echt geweldig. Ik heb even een praatje met hem gemaakt. Ik wist iets waar ik hem over aansprak. Waar ik ook merkte dat ik hem raakte. Maar ik dacht van ja, prachtig. Maar ik heb ook Marguerite Zoeterman ontmoet. En dat vond ik net zo mooi. Begrijp je? Dus ja. Het maakt me niet uit.
Heel herkenbaar. Ik denk dat... Ja, ook is hoe ik ernaar kijk. Misschien ook wel te maken juist vanuit je achtergrond. Dat je op die manier in het leven staat. En dan kom ik gelijk bij jou, Kenneth. Want wat heel veel mensen niet weten. Inderdaad, wat Henk net aangaf. Geboren op Bonaire.
Sint Maarten. Ja, allebei de Antillen inderdaad.
Allebei de Antillen.
Ja, daar is het verhaal voor mij begonnen, ja. Dat zou je niet denken als je me gewoon zo op het eerste gezicht ziet. Ik ben ook gewoon in principe Nederlands. Beide ouders zijn Nederlands. Al heeft mijn moeder... Ik ben deels Indonesisch. Mijn oma is kwart Indonesisch. Maar mijn moeder is in Den Bosch geboren. Mijn vader in de Jordaan. Alleen mijn moeder is op haar... Moet ik het goed zeggen? Volgens mij rond haar 12e is ze naar Curaçao verhuisd met het hele gezin. Dat mijn opa daar een baan kon krijgen. En daar heeft ze tot haar 18e... Heeft ze daar gezeten en is ze opgegroeid. Heeft ze een fantastische tijd gehad. Maar toen is ze teruggegaan naar Nederland om te studeren. Nou, je kan je voorstellen dat dat in die tijd echt wel anders was dan nu. Ze moest brieven schrijven om op de hoogte te blijven van wat er allemaal daar gebeurt op dat eilandje. Maar eigenlijk na haar studie heeft ze mijn vader ontmoet. En op een gegeven moment werd dat een relatie. Was het. Het gezin van mijn moeder, of de kant van mijn moeder, was ondertussen naar Sint Maarten verhuisd. Want mijn opa, die had daar weer kansen die hij zag liggen. En toen hebben mijn ouders, mijn vader kreeg de kans om ook op Sint Maarten een baan te krijgen. En die hebben zoiets gehad van, we laten hier alles achter. En ze waren nog met z'n tweetjes toen. En we gaan naar Sint Maarten. Zon, warm, zee, strand.
Goeie keuze.
Ja, ik snap het wel. Dus daar zijn ze heen gegaan. En uiteindelijk ben ik daar... als eerste ter wereld gekomen. Dus het was echt dat was ontzettend mooi voor hun natuurlijk. En daarna had ik nog twee broertjes. Die zijn ook nog daar geboren. En ik heb daar, 9 jaar gewoond. Dus ik heb daar een deel van mijn jeugd mee mogen maken. Ik weet ook echt nog wel behoorlijk wat. Alleen echt een vriendenkring of kennis heb ik daar toentertijd niet opgebouwd. Dus we zijn toen teruggegaan naar Sint Maarten. Ook vanwege onderwijs. Want op het eiland, het onderwijs liep een beetje achter. En mijn ouders hadden zoiets van, we willen ze in ieder geval een eerlijke kans geven op een goede basis. Je had daar wel privéscholen en dat soort dingen, maar die middelen hadden mijn ouders niet. Dus we zijn teruggegaan en toen zijn we begonnen in Haarlem. Zijn we uiteindelijk naar IJmuiden verhuisd. En toen heb ik daar eigenlijk mijn jeugd voor een groot deel meegemaakt. Alleen met mijn moeder op een gegeven moment. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan. Mijn vader heeft er toen voor gekozen, terwijl die uit Amsterdam kwam, om terug te gaan naar Sint Maarten. En die heeft daar eigenlijk zijn hele leven gewoond. Dus ik ben alleen door mijn moeder opgevoed. Met mijn twee jongste broertjes. Maar een fantastische tijd gehad. En Sint Maarten is nog steeds een vakantieadres voor mij. Want mijn moeder woont daar inmiddels ook weer. Dus ik zoek haar. Ik probeer haar ieder jaar een keertje op te zoeken.
Heb je nog contact met je vader?
Mijn vader, ik had een bijzondere band met mijn vader. Mm. En ik zeg had, want hij is eigenlijk op het moment dat ik in aanraking kwam met Henk en Expert Mortgages, werd mijn vader ziek. Ik kreeg een heftige vorm van de helaas voor veel mensen bekende ziekte. Mm. Dat je botkanker. En die is toen in Nederland geweest voor behandeling. En die is uiteindelijk na een beenmergtransplantatie teruggegaan. Het was weg. Het was wel terminaal, maar het was weg. En toen ben ik uiteindelijk naar Sint Maarten gegaan zodra het terugkwam. En heb ik daar ook nog bijna een jaar gewoond. Maar hij is uiteindelijk helaas overleden aan de ziekte. Mm-hmm. Dus hij is er nu niet meer. Ik heb wel, wat ik zeg, ik had een bijzondere band met hem. Niet per se heel erg positief. Maar eigenlijk vanaf het moment dat hij ziek werd tot hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen, heb ik wel een sterkere band met hem opgebouwd. Ik leerde hem op een andere manier kennen. Mm-hmm. Dus ik heb nog wat dingen kunnen zeggen die me aan het hart lagen. En ik heb daar ondertussen vrede mee. Maar hij heeft me een hoop geleerd. Ook wel echt voor een groot deel hoe ik dingen niet zou aanpakken. Maar dat vind ik ook hele waardevolle lessen. Mm-hmm. En hij heeft me ook wel voor een deel gevormd zoals ik nu ben. Dat wat Henk zegt, een beetje dat baldadige, dat ambitieuze. Dat heb ik wel, door hem heb ik dat ontwikkeld, denk ik. Omdat voor hem was niet snel iets goed genoeg. Dus dat is denk ik, daar bedank ik hem voor. Ja.
En dat is dat laatste moment met je vader, de laatste periode met je vader, dat is dat moment, zeg maar, gaan groeien.
Ja,
waar je nu mee in gevormd bent, zeg maar.
Eigenlijk dat moment heeft ervoor gezorgd dat ik wat meer begrip kreeg voor hoe hij daarvoor, zeg maar, heeft gedaan en heeft gehandeld. Kijk, dat ambitieuze en dat kritisch naar jezelf zijn, dat kwam meer voort uit het feit dat dat ik niet vaak dat complimentje of dat klopje op je schouder kreeg, terwijl ik die wel had verwacht. Mm-hmm. Dus, maar tijdens die laatste periode heb ik daar meer begrip voor gekregen waar het vandaan kwam en waarom die zo was. En
toen kwam je in aanraking met Henk?
Ja, dat was echt precies dat moment dat mijn pa ziek werd. Ja. Mm-hmm. Ik moest een stage lopen voor mijn HBO bedrijfskunde.
Ja.
En wat Henk zei, Kenneth weet goed wat hij wil en weet ook heel goed wat hij niet wil. Dat klopt wel, maar dat is wel iets van de laatste jaren. Misschien zelfs sinds ik Henk heb ontmoet. Want wat ik ook wel heb is, ik ben heel snel geïnteresseerd in iets. Vooral in mensen, maar ik ben gewoon heel snel ik ben gewoon heel snel dat iets mijn aandacht trekt. Mm-hmm. En dan heb ik de neiging om overal tegelijk in te duiken. Dus dat kan iets positiefs zijn, hè? Dat je op heel veel verschillende vlakken kennis opdoet en ervaringen. Maar het kan ook een valkuil zijn dat je het overzicht verliest. Dat je denkt van, wat ben ik nou eigenlijk in hemelsnaam mee bezig?
Herkenbaar, Jermaine?
Ja. Ja. Heel herkenbaar.
Dus eigenlijk met dat in gedachten ging ik ook op zoek naar een stageplek. Ik dacht van, ja, wat wil ik nou eigenlijk, joh? Ik had al een hele brede opleiding, bedrijfskunde. Nou ja, dat is maar één woord, maar het is echt ongelooflijk breed. Ik heb van alles wat gehad tijdens mijn studie, maar ik had geen idee wat ik nou eigenlijk wilde. En ik kwam via in aanraking met Henk. Ik dacht van, nou, ik ga daar gewoon heen. Veel te groot blauw pak aangetrokken. Naar de Roerstraat gegaan in Amsterdam. En dat ik binnenkwam, stond Henk daar met zijn, nee, je ziet het nu niet. Hij heeft nu oranje schoenen aan, maar toen had hij roze schoenen had hij aan. Mooie bijpassende riem.
Wat dacht je toen?
Ik ben over de rest. Ja, ja. Ik had best wel wat anders aan kunnen doen. Maar nee, en vanaf moment 1 klikte dat. En weet je, dus ik ben daar stage gaan lopen. En onder andere Henk heeft me laten inzien van het is goed dat je zoveel interesse hebt. Hè. Dat kan een kwaliteit zijn. Maar het is ook goed om erachter te komen van waar ben je echt goed in? Waar haal je echt je kracht uit? En waar ben je gewoon wat minder goed in? Want je kan niet overal goed in zijn. Dat is helemaal niet erg. Laat die andere kwaliteiten aan iemand anders over. Weet je, zoek de mensen om je heen. Nou ja, waar Henk heel goed in is. Want Henk weet ook heel goed waar hij wel goed in is en waar hij iets minder goed in is. Maar hij zorgt gewoon dat hij de mensen om zich heen verzamelt. En dat je samen gewoon een team hebt die samen richting dat gezamenlijke doel kan begeleiden. Dus dat heb ik. Deels zat dat al in mij, denk ik. En waar je misschien normaal gesproken een vader hebt die je daar naartoe begeleidt. Dan moet ik zeggen dat mijn moeder heeft daar zeker een grote rol in gespeeld. Maar Henk heeft me ook even af en toe dat schopje gegeven in de juiste richting.
Had je dat nodig toen?
Ja, ik denk het wel.
Ja, ja. Ja, we hebben het vaak over dat dingen gebeuren met een reden.
Ja.
Als je het verhaal zo nu hoort van jou. Ja. Het moment. Je komt Henk tegen. Henk is iemand, nou, we hebben het net over gehad. Die, een soort vaderfiguur. Ja, hij geeft om mensen. Dus
ja.
Dit past er weer perfect in. Hè?
Ja, dat...
Ja, bij mij komt gelijk iets naar boven. Henk, wie was jouw mentor? Wie was die persoon voor jou?
Ja, ik heb het geluk gehad dat ik een hele goede basis heb gehad thuis. Hè. Dus zowel aan de vaders als aan de moederskant. Ook echt een hele sterke band met beiden. Maar als je het zou zeggen, wie is jouw mentor? Zou ik meteen zeggen, dat was Harry. Harry was mijn eerste werkgever. En hij had een blauw pak, ik had een wit danspak. Maar ik bedoel, je komt vanuit een onbezorgde jeugd in de zakelijke wereld terecht. En dan is het fijn als je iemand tegenkomt die niet de gebaande paden volgt. Dus iemand die ook gewoon een beetje gekkig is. Een beetje inspirerend is. Geweldig gevoel voor humor heeft. Je spiegel voorhoudt. Je hart leert werken. Maar je ook hart leert genieten. Dus Harry de Maven, dat weet hij ook. Dat heb ik hem ook gezegd. Hij was echt mijn mentor. Ook in sommige dingen van hoe het niet hoort. Maar nu nog heb ik bepaalde baldadigheden. Het lukt me wel eens om met dingen weg te gaan uit een ruimte die toen ik binnenkwam niet van mij waren. Weet je, niet dat ik ze wil stelen, maar ik wil ze wel meenemen. Dus let straks op je spullen. Dus alles wat hier staat, wat je waardevol is, dat niet meegenomen is. Dat heb ik van Harry geleerd. We kwamen een restaurant uit en had hij de menukaart bij zich. Herken je een keuze of niet?
Ik weet nog heel goed, ja. We zaten, waar was dat ook alweer? De Javastraat. Bij
Walters Woodbury.
Ja, wat moet je met de menukaart?
Nou ja, dat dacht ik daarna ook, ja, want hij heeft hetzelfde bij mij gedaan. Ik kwam thuis en er zat een houten leren menukaart in mijn tas. Ik dacht, hoe kom ik hier nou?
Dit verhaal ken ik.
Dus ik heb Henk gebeld.
Ik ken het niet.
Gast, je raadt nooit wat er in mijn tas zit. Hij zegt, een menukaart. Ja. Hij zegt, ja man, dat is toch handig? Toen dacht ik, wat gebeurt hier, joh? Toen liep ik nog stage. Nou ja, nu doe ik het ook bij andere mensen. Dus dat is iets wat we doorgeven. Ja.
Het is de reactie daarna die het leuk maakt. Hè? Het is de reactie daarna waarvan je denkt van ja, kijk, daar kan ik wat mee. Want dan zie je ook hoe iemand echt in elkaar zit. Hè? Je kunt ook zien...
Het oog is later teruggebracht hoor. Dus dat doen we wel altijd. Hè?
Ja, het gaat niet om het stelen. Het gaat om de grap. Het gaat om de wat je erbij kan.
Je lacht er nu nog om.
Ja.
Precies, je hebt het, snap je?
Ja.
Het is niet voor dat moment later, maar dit is iets wat je altijd meeneemt.
Altijd.
En je past het ook toe. Precies. Maar ook dit zegt weer heel veel over jou. De manier ook van hoe je zaken doet. Want je hebt me ook ooit verbonden aan iemand uit je netwerk.
Ja.
En die zei ook, die was jarig geweest. Hij zegt, ik heb honderden felicitaties gehad. Maar de manier hoe Henk mij gefeliciteerd heeft, dat blijft me bij van iedereen. Weet je over wie ik het heb?
Had je het over Jean-Paul Deterik of niet? Nee?
Ja.
Jawel?
Ja. Ja. Ja, dit zegt ook weer genoeg.
Ik hoop dat ik jou meer mensen gekoppeld heb.
Ja, veel meer. Veel meer. Veel meer. Ik doe me niet zomaar het meester in verbinden. Maar die reactie, heel vaak weten mensen wanneer ik of jou vertel, dan ontstaat er ook bij hun een bepaalde reactie. En altijd heel erg positief. Er zit een bepaalde warmte, zit een bepaalde...
Maar je vroeg net aan mij of ik mijn best deed om me op een bepaalde manier te gedragen. En dat doe ik niet.
Nee.
Maar ik doe wel mijn best om te zorgen dat aan het einde iemand nog iets weet. Hè? Dus wij gingen afgelopen dagen gingen wij op stap met z'n vijven. Mm-hmm. Kenneth en ik en drie van onze collega's. En die hebben allemaal een thuissituatie. En die werden dus allemaal een aantal dagen uit hun thuissituatie gehaald. Dus je kunt zeggen, nou, dat is een zegening voor die thuissituatie, dat wij hun man even een tijdje meenemen.
Dat kregen we later terug inderdaad, dank je wel.
Ja, maar dan, wat ik dan wil, is dat ook die thuissituatie iets van een verrassing krijgt. En daar denk ik over na, en dat doe ik bewust. Heb ik niet heel veel energie voor nodig, dat komt wel echt vanzelf binnen. Ik weet niet waarom, maar het lukt me dan om te bedenken van, het is wel leuk voor die vrouw dat er een bloemetje komt. Sorry dat we je man een paar dagen mee hebben genomen. Ze hebben kinderen, dus voor die kinderen is er dan wat. Dus eentje heeft kleine kinderen, moet ik wel nadenken. Wat doet een klein kind van 2, waar speelt hij mee? Maar er waren ook eentje, die heeft een dochter van 12, heel slimme meid. Heb ik een doos Scrabble hebben we laten bezorgen. Dus papa is er over 3 dagen weer. We hebben hem even van je geleend. Hij is er over 3 dagen weer. Je kunt nu het spelletje alleen spelen. Kan je een beetje oefenen. En straks als papa thuis komt, dan kan je van hem winnen. Weet je, die gedachte. Dus dat kost me geen moeite. Ik moet er wel over nadenken. Maar ik kan wel wat bedenken. Als jij nu een probleem of een situatie, liever een uitdaging op tafel legt, dan heb ik heel snel, kan ik bedenken van welke kant gaan we op. En dat is wat wij echt heel erg leuk vinden samen om te doen, is: ik geloof altijd in de oplossing. Ik geloof nooit in het probleem. Ik geloof altijd in de kans. Ik geloof nooit in de bedreiging. Dus een oplossing bedenken of iets leuks bedenken. En een glimlach op iemand. Zelfs in een hele slechte tijd. Hè, dat iemand ziek is. Dat iemand verliest. Hè. Ik weet waarom onze band is ontstaan. En zo sterk is als dat hij is. Omdat op het moment in het leven dat je op iemand moet rekenen. Als hij er dan is, hè, en niet om er te zijn, maar gewoon omdat het zo hoort, omdat dat de bedoeling is, ja, dan ontstaat een band. Dat kan je niet faken. Je kunt niet onbewust gewenst gedrag vertonen. Je vertoont het gedrag vanuit je inborst. Mm. En als je er dan voor elkaar bent, dan weet je of het echt is of niet. En je komt mensen tegen die later tegenvallen. Dat is vervelend. Je komt mensen tegen die later meevallen. Maar je weet, wanneer je elkaar een hand geeft in de Johan Cruijff Arena. Hè, Ajax had gewonnen. Prachtige wedstrijd. Ja. 4-1. Het was het keerpunt. Hè. Maar al hadden we 3-0 verloren. Als we elkaar een hand hadden gegeven, dan voelden we, dit is goed. Dit zou zonde zijn dat ze dit niet uitbreiden. Ja, dat, ik bedoel, ik weet wanneer we elkaar gezien hebben. Ja, dat zijn mooie momenten.
Ja, het is...
Je wordt stil van, Jermaine.
Weer. Ja, weer. Want als ik naar je luister, voor jou klinkt het, laat me zeggen, heel normaal. Maar het is niet normaal, zeg maar. Dat je zo ver nadenkt over de kind van iemand anders die jij meeneemt. Ik heb er nog nooit iemand meegemaakt die zo ver nadenkt, zeg maar. Over zijn of haar team. Over de kleinste dingen. En inderdaad dat een soort van onvergetelijke ervaring wordt. En daar heb ik al heel veel momenten van. Want je bent ook de mentor van mijn neefje. Tarik. Daar heb je ook al heel veel betekend. En hoe vaak ik al Tarik over jou heb horen praten is niet normaal.
Je weet waar ik hem de laatste keer ben tegengekomen, hè?
Nee.
Heb ik je gebeld? Bij de golfbaan.
Golfbaan, ja, klopt.
Hij kwam met zijn school. In een groep met 15, 16, 17 jongens. Allemaal jonge jongens. Allemaal met allemaal prachtige culturele Amsterdamse achtergronden.
Ja.
En er komt zo'n witte man, oudere man met een golftas. En zo. Ze dachten natuurlijk een kakker. En ik zie hem. Ik zeg, hey Tarik. En hij zag me. Ja, jongen, ja, dat is onvergetelijk. Ja.
Hij had inderdaad gezegd. Je had ook iets heel moois tegen hem gezegd waar de jongens bij waren.
Ja.
En dat gaf hem ook weer een heel erg gevoel van trots.
Mag ik in je auto rijden? Ik zeg, ja wel, maar niet met al die gasten erbij.
En het was echt dat hij ook weer... ook weer een onvergetelijk moment voor hem.
Ik had ook tegen hem gezegd, let op deze man. Ik zeg, want deze man... Ik had tegen die andere jongens gezegd, ik zeg, let op deze man. Want deze man heeft een talent. Dus hou hem in de gaten. Dat heb ik tegen die jongens gezegd.
Precies. En daar was, hij kreeg daar ook weer een soort van trotsgevoel bij.
Ja, mag ik?
Ja, jij mag.
Ja. Ik wil toch het verhaal doortrekken. Want hoe oud was je, Kenneth, toen je stage liep?
Zo, 23. 22, 23.
Ja, ik werd die zomerweek 23.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Half jaar stage gelopen?
Ja, klopt. 5 maanden.
Oké. Okay.
Ja, een bijzondere opdracht was niet alleen voor Expert Mortgages. Het was, eigenlijk moet ik terug naar dat gesprek, hè, die kennismaking met Henk. Ik wist mijn god niet wat ik wilde doen. Mm-hmm. En ik kwam daar aan tafel en Henk zei ook van, joh, ik heb in principe niet echt een opdracht. Ik ben met verschillende dingen bezig, dat ben ik altijd. Maar ik zal eerst vertellen wat wij doen. Weet je, Expert Mortgages, hypotheken voor experts. Veel simpeler kan het niet. Een hele interessante doelgroep. En ik heb nog een idee. En daar heb ik nog een aantal andere ondernemers, expert gerelateerde dienstverleners bijgevraagd. En nou, ik wil eigenlijk dat iemand onderzoek gaat doen voor me. Beetje marktonderzoek, businessplan schrijven. En ja, het lijkt meer op een scriptie. Maar als je zou willen, dan mag jij hem voor je derdejaars meewerkstage gebruiken. En ik had toen zoiets van hypotheken. Nou ja, niet meteen iets waar ik om sta te springen, waar ik heel enthousiast van word. Ik dacht een beetje stoffig saai, toch? Maar expat, dacht ik, expat? Wat is dat dan? Weet je, dus Henk die ging wat meer uitleggen. En dacht ik zo, dat is wel echt, dat is heel interessant. Ik vind sowieso dingen waar ik zelf nog niet zoveel over weet, vind ik erg interessant. Dus dat triggerde me. Ja, en vooral gewoon de persoon die tegenover me zat. Dat inspireerde me toen al tijdens dat eerste gesprek. Dus die combinatie tussen een type van een doelgroep waar ik nog nooit van had gehoord. En een hele interessante ondernemer met een interessant idee. Dat vond ik machtig interessant. En Henk zei, joh, ga naar huis. En we spreken elkaar van de week wel. Denk goed na, want het is een pittige opdracht. Maar als je zou willen, dan gaan we iets bedenken voor je. En eigenlijk in de tram terug. Ik weet nog zo goed, ik zat in de tram. Toen dacht ik, ja, ik moet dit gewoon doen, joh. Dus ik heb Henk toen meteen laten weten dat ik graag in wilde gaan op zijn aanbod.
Onderweg in de tram heb je gebeld.
Ja, heb ik gebeld? Heb ik je geappt?
Ik zou het nu niet meer weten, maar vast een van de twee.
Ja. Maar, en toen is dat eigenlijk begonnen, een half jaar stage, super interessant. Ik heb toen al heel veel dingen geleerd. Ik weet nog dat hij me een soort van voor de leeuwen gooide door me op onderzoek uit te sturen. Ik moest naar een bedrijfsborrel. Een soort netwerkbijeenkomst. Nou, had ik nog nooit gedaan. Hij had visitekaartjes voor me laten maken. Met mijn naam erop. Hij zegt, nou, ga maar netwerken. Ga maar kijken wie er interessant zijn voor waar je mee bezig bent. Weet je, kijk maar wat voor mensen er rondlopen. Of iemand je aantrekt. Of je denkt van, als je met ze in gesprek gaat, dat je er iets uit kan halen. Of je mensen misschien zelfs al aan elkaar. Dus ik dacht van, zo, wat is dit dan, joh? Maar toen ben ik daarheen gegaan en dat was de eerste kwartier, dacht ik zo, wat moet ik hier nou doen? Allemaal mensen in pak. Ik liep weer in mijn veel te grote blauwe pak, volgens mij. Maar ik ben uiteindelijk, omdat ik ben heel geïnteresseerd in mensen en ik hou van socializen, ben ik gewoon maar op mensen afgestapt. En mijn verhaal gedaan en vooral veel geluisterd. Ja, en heel veel kaartjes verzameld. En toen dacht ik van, ja, dit vind ik wel echt heel gaaf. Dus, en los daarvan heb ik gewoon een hele interessante opdracht gehad van Henk. En heb ik hem ik heb hem afgerond. Het eindresultaat was niet waar ik op had gehoopt. Want uiteindelijk is het niet van de grond gekomen. In ieder geval niet het idee wat op tafel lag. En dat kwam met name door de tijd en energie die er ook van de andere partijen in moest worden gestoken. Maar het is nog steeds een netwerkclub. Mm-hmm. En het heeft mij in ieder geval in contact gebracht met Expert Mortgages en met Henk. Maar dus dat heb ik een half jaar gedaan. Toen heb ik toen heeft Henk ervoor gezorgd dat ik naar mijn vader kon. Die heeft mijn ticket betaald als een soort bonus. Dus ik had toch wel iets te goed gedaan tijdens die stage. En toen heb ik dus eerst ben ik er bijna een jaar tussenuit geweest. Ik heb op de Antillen gezeten. En toen ik terugkwam, moest ik mijn studie afronden. Ben ik in mijn vrije tijd ben ik nog wat werk voor Expert Mortgages blijven doen. Heb ik de naam Scannet gekregen in plaats van Kenneth.
En waarom?
Ja, ik moest gewoon echt heel veel scannen. Dus, en zo noemen ze me nog steeds wel eens.
Deze houden we erin.
Ja, dus ze noemen me nog steeds wel eens scannen. En dat laat ook wel weer zien wat voor cultuur we hebben op de werkvloer. Dus ik ben tijdens mijn studie daar wat werk blijven doen. En toen was ik klaar met mijn HBO. En Henk wist dat ik wilde doorstuderen. Omdat ik dacht van bedrijfskunde was super breed. Ik dacht van ja, ik weet echt van alles precies een beetje. Had ik toen het gevoel. Maar toch heeft Henk mij toen gevraagd of ik bij Expert Mortgages het team wilde komen versterken. Er waren toen met z'n viertjes. Viel nog mee. Vijven. En toen heb ik ja gezegd. Ik heb gezegd van ik zou wel echt graag nog willen studeren. Dus ik zei, hoe sta je daar tegenover? Zouden jullie me willen helpen op een gegeven moment? Toen zei hij, nou, daar staan we zeker voor open. Maar laten we eerst heel even op deze opdracht focussen. En dat was vooral de binnendienst, de administratie structureren. En klaarmaken voor de groei die Henk toen al voor ogen had. Dus daar heb ik me eerst op gefocust. En dat was ontzettend gaaf.
En toen was je 5, 26, denk ik, zoiets.
Ja, nou, toen was ik 26. Dus dat is, nee, 25 inderdaad. Dat is 5 jaar terug. Mm-hmm. Een jaar heb ik dat gedaan. En
mag ik interrumpen?
Ja.
Hij vertelt het niet helemaal goed. bijna helemaal goed.
Okay.
Alleen er zitten nog wat dingen tussen. Kijk, ik heb hem namelijk niet gevraagd. Omdat ik wist dat hij nog wilde studeren. En ik denk, als ik hem vraag, zegt hij ja. Dat voelde ik. Hè? En, ik denk, en als hij ja zegt, gaat hij niet studeren. En als hij niet gaat studeren, dan volgt hij niet het pad wat hij misschien moet volgen. Dus ik heb ook mensen in mijn omgeving die ik vertrouw. En die ik gebruik als spreekbuizen op allerlei vlakken. Hè? Op het personeelsgebied is dat Nancy. Dus als ik iets heb op het gebied van mensen of personeel, dan gebruik ik vaak Nancy als klankbord. En ik zeg, ik zoek iemand om die administratie een beetje op orde te krijgen. En om het. En ze zegt, maar je hoeft toch niet te zoeken, die heb je toch al? Ik zeg, ja, maar Kenneth, ga ik niet vragen. Dan zegt ze, waarom niet? Ik zeg, ja, want als ik hem vraag, zegt hij ja. Dus toen dacht ze, ze wist al dat ik gek was, maar toen dacht ze echt helemaal van, hij is van het padje. Als hij dat doet, gaat hij waarschijnlijk zijn studie niet doen. En dan ben ik degene die dat belemmerd heeft. Dus ik had het allemaal voor hem ingevuld. Dus ik zeg, dat ga ik niet doen. Ze zegt, nou, het klopt dat je niet goed bij je hoofd bent, maar je moet hem wel vragen, want hij kan zelf nee zeggen. Dus de volgende ochtend bel ik hem en hij had eigenlijk zoiets van, ja, Jansen, kom op man, ik was bijna boos op je. Je zegt tegen iedereen, ik heb een vacature, maar je vraagt mij niet. Ik zeg, nee, want ik wilde je wel behoeden voor het feit dat je ja zou zeggen en dan niet die studie zou gaan doen. Nou, hij heeft ja gezegd, gelukkig. Hij heeft die studie ook gedaan en dat vind ik misschien nog wel het mooiste, want hij is tijdens zijn tijd bij Expert Motion City studie gaan doen. Hij gaat het bijna afmaken, toch, Gerrit?
Scriptie is.
Als het beeld mee is, is het nog leuker dan het alleen geluid is. Maar hij gaat het bijna afmaken. En dat is denk ik ook wel de kracht van ons. Ik laat me ook beïnvloeden door mensen. Ik heb mensen om me heen verzameld die niet mij naar de mond praten, maar die juist zeggen wat ik moet horen. En die zeggen van ja, je moet het wel doen. Of die proberen me te overtuigen. Dus het verhaal van Kenneth klopt, maar er zit iets tussen, wat hij ook weet trouwens, want dat weet hij net zo goed. Mm-hmm. Wat hij weggelaten heeft, waardoor het lijkt alsof ik hem zo gevraagd heb. Maar ik had wel even een setje in de rug nodig. Sorry, ik onderbrak je.
Ja. En toen kwam de brug. Want je hebt op een gegeven moment heb je Kenneth voor nog een veel zwaardere positie gevraagd.
Zeker, zeker.
Van een stagiaire naar een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. Wanneer voelde je dat aankomen?
Ja, het klinkt heel arrogant als ik zeg dat voelde ik aankomen toen ik hem de eerste keer de hand gaf. Maar als je achteraf kijkt, hè, dan is het altijd makkelijk voorspellen. Maar ik denk dat het herkennen van talent. Hè, misschien weet je het, maar ik ben voetbaltrainer in mijn vrije tijd. Hè. Wat ik leuk vind is om teams te formeren. Of dat nou is in een voetbalteam. Ik was voetballer en ik was een aardige voetballer, maar geen geweldige voetballer. Maar ik was wel altijd 1 van de 11. En dat heb ik ook als leider of als trainer van het team heb ik ook geprobeerd om van 11 van die mannetjes, Amsterdam, allerlei prachtige culturen, heerlijk om daar een team van te maken. En we zijn echt best wel succesvol geweest voor, laten we zeggen, in ieder geval het niveau trainer dat ik was. En een groot deel daarvan is nu nog samen en voetbalt op een best heel aardig niveau. En dat heb ik met werk gedaan. Dus wat ik kan herkennen, denk ik, is het talent wat iemand heeft. En dat zit niet altijd op de plek waar iemand zelf zijn talent herkent. Hè? Dus wat ik dan probeer te doen is, ik probeer mensen te helpen om een beetje inzicht te krijgen in vooral zichzelf. En dat je echt 100% jezelf kan zijn. En als je dat doet, en dan komt er een talent bovendrijven, dat waarschijnlijk hetgeen is wat je zult moeten gaan doen. Dus ik dacht, ik kan het brengen van A naar B. Hè. Ik kan het de boel aan het rollen krijgen. Ik heb het bedrijf gebracht van 0 medewerkers naar, laten we zeggen, 10. Je moet mij niet op de winkel laten passen. Dus ik moest iemand hebben die daarna het overnam. Maar eigenlijk is Kenneth zijn talent ook niet om op de winkel te passen. Maar bij 10 was het ook nog niet klaar. En Kenneth is strategisch heel erg sterk. Dus ik heb tegen hem gezegd, waarom loop je niet een jaar met mij mee? Kijk je hoe ik het doe. Dan kijk je hoe jij het gedaan zou hebben. En dan het jaar erop doen we het andersom. Dus dan neem jij de eindverantwoordelijkheid voor het bedrijf. Dan ben ik jouw rechterhand. En ik bedoel, we dekken elkaar in de rug altijd. Hè, dat doen we überhaupt, waar we ook zijn, altijd. Maar als de deur dicht is, of als we samen in de auto zitten, of het kletst wel eens, of we hebben enorm veel lol, of we hebben bepaalde humor met elkaar, altijd respect. Dus hij heeft een jaar met mij meegekeken. En toen heb ik de verantwoordelijkheid aan hem overgegeven. Toen heb ik bij wijze van spreken heb ik hem geholpen waar het nodig was. En eigenlijk probeer ik dat op de achtergrond steeds meer te doen. Maar wat ik probeer ervoor te zorgen is dat ik overbodig ben in ieder geval in de dagelijkse operatie. Ik vind het heerlijk om nog waar ik toegevoegde waarde kan hebben te helpen. Maar dat is steeds minder nodig. Ik geef een voorbeeld. Recentelijk moesten wij onze budgetten voor volgend jaar moesten we neer gaan leggen. En dat is iets wat veel werk vergt. En ik vroeg aan hem, hoe ver ben je? Toen zei hij, ja, ik ben eigenlijk al bijna klaar. Ja, dat vond ik geweldig. Want ik vind het heerlijk als iemand mij verrast op een positieve manier nog verder is dan dat je al verwacht had. En dat was een voorbeeld. Het heeft me honderden keren verrast. Maar dat is een voorbeeld van wat ik zei van, ja, weet je, dat is echt geweldig, jongen. En toen zag ik het resultaat. Ja, en toen was het veel beter dan ik zelf ooit gedaan zou kunnen hebben. En ik heb nog geholpen met het fine-tunen. We zitten er nog af en toe over te pielen. Maar ja, dat vind ik echt geweldig.
Maar hij is dan wel een uitzonderlijke talent.
Hij is een uitzonderlijk talent, ja.
Ja, want die positie wat jij hebt gekregen, Kenneth, hebben niet veel. Of in ieder geval.
Kijk. We zijn teamsporters. Hè? Mm-hmm. In je team moet je allerlei soorten mensen hebben. Niet iedereen is tegenwoordig Cristiano Ronaldo of Messi of vroeger Cruijff of Bergkamp of Van Basten. Dus je moet allerlei verschillen hebben.
Ze denken het allemaal wel.
Maar ze denken het allemaal wel. Nou goed, en dat is heel goed. Serkan, dat is precies waar het om draait. Ik ga niet tegen iemand zeggen, jij bent niet Van Basten. Maar ik ga wel tegen iemand zeggen, Van Basten had niet zo succesvol kunnen zijn zonder een goede linksback. Dus in het Nederlands elftal was Adrie van Tichelen was linksback. En Adrie van Tichelen was een hele nuttige voetballer op linksback. Maar hij was geen Marco van Basten. En toen hij ging denken dat hij ook een beetje Marco van Basten was in 1990, toen ging het fout. Sorry Adrie. Maar dus als je weet van jezelf, als je in de spiegel kijkt, je bent echt oprecht. En je weet waar je talent zit. Maar hij is Marco van Basten. En die moet je de ruimte geven. Die moet je de kans geven. Die moet fouten mogen maken. Die moet zichzelf kunnen zijn. Die moet op je kunnen rekenen als hij je nodig heeft. En dan moet je ze laten gaan. We hebben in ons team een enorm getalenteerde jongen. Een projectiel. Maar echt getalenteerd. Maar op één vlak. Maar op heel veel andere vlakken niet. En dat is hij nu aan het uitvinden. En wij begeleiden die jongen om zijn talent te ontdekken. En zelfs de afgelopen dagen hebben we nog geholpen om hem een klein beetje sturing te geven, zodat hij zelf de beslissing neemt, maar wel zijn talent achterna gaat.
Nou, ik zie mezelf alles als uitzonderlijk talent, maar ik denk dat heel veel mensen, misschien wel iedereen, uitzonderlijke talenten heeft. Alleen ik denk dat het belangrijkste om daar een succes van te maken is om het juiste moment dat te herkennen en die persoon zeg maar op het juiste moment de kans te bieden om dat te laten ontwikkelen. En dat is.
Maar je doet jezelf tekort als je dat zegt dat het niet. Het is zelfs een verantwoordelijkheid die je met je meebrengt. Het is, als je het uitzonderlijke talent hebt en je verkwanselt het. Mm-hmm. Weet je, ja, dan ben je wel. Je bent verantwoordelijk naar jezelf, je bent verantwoordelijk naar je omgeving. En je hebt dat uitzonderlijke talent. En we hebben in onze organisatie ook mensen die ook een uitzonderlijk talent hebben, die nog veel eerder in hun carrière zitten nu. En wij gaan die mensen de ruimte geven om dat talent te laten ontwikkelen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat de basis is van ons succes.
Precies.
En dat heeft niks met hypotheken te maken. Dat heeft niks met experts te maken. Dat heeft gewoon te kijken met onze visie op hoe je met elkaar om moet gaan. Je moet een beetje lachen. Je moet echt een beetje om elkaar geven. Je moet elkaar af en toe duwen. Je moet elkaar af en toe even beschermen. Weet je, een beetje. Het is een spel, maar het is een fantastisch leuk spel als je het eerlijk speelt, als je het goed speelt. Dus daarom hebben we ook een allergie voor mensen die niet echt zijn of die het doen omdat het een trucje is. Wij worden wel eens vergeleken met hele succesvolle bedrijven, waarvan wij eigenlijk zeggen, ja, we vinden het eigenlijk vervelend als je ons met hun vergelijkt. Want wij denken bij hun dat het een trucje is en wij weten bij ons dat het echt is. Dat is.
Nou, daarom, jij doet er inderdaad ook geen moeite. Want dat klinkt al snel van, dan, je doet geen moeite. Of je doet mijn best niet. Dat klinkt al wat negatiever, denk ik. Maar het is gewoon natuurlijk. Wat jij doet, maar ik denk wat wij doen binnen het team, het is natuurlijk. Het is niet gemaakt. Het is oprecht. Met respect. En ik denk dat echt heel belangrijk is.
Ik denk ook het feit dat jij zo bent, Henk, zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld, als ik jou aankijk, Kenneth, dat je niet naast je schoenen gaat lopen.
Ja.
Je hebt een voorbeeld aan iemand die echt is, die een bepaalde visie heeft, maar er elke keer voor zorgt, hè, dat je in je waarde wordt gelaten, de fouten kan maken die je maakt. En af en toe word je ook geremd. Wat is jouw positie momenteel binnen de organisatie?
Nou, ik ben nog steeds Kenneth. Mm-hmm. Dus zo word ik nog steeds genoemd allemaal. Nee, kijk, wat Henk al zei, we hebben niet echt dat hiërarchisch harkje, zijn we niet zo van in principe. Maar kijk, ik bedoel, er moet ook duidelijkheid zijn. Vooral naar intern, dus onze mensen moeten weten dat als er problemen zijn of als ze ergens mee zitten, bij wie ze moeten zijn. En kijk, ik ben in principe eindverantwoordelijke. Dus weet je, als er echt problemen zijn, dan weten ze mij te vinden. En ondertussen hebben we ook meerdere mensen binnen ons team, want we zijn ondertussen best gegroeid, die die rol ook weer hebben voor andere mensen. Dus het is wel heel duidelijk wie de mensen zijn met iets meer verantwoordelijkheid. Weet je, de leidinggevende positie. Dus dat is duidelijk, maar een hiërarchisch harkje hebben we niet echt. Naar de buitenwereld moet dat, nou, ik zeg soms helaas, moet dat nog iets duidelijker zijn. Dus ja, ik ben dan directeur of CEO, hoe je dat moet noemen. En ik mag ook met trots zeggen dat ik ook een van de aandeelhouders ben van Extra Mortgages. Dat is ook een van de kansen die ik heb gehad om een paar jaar geleden in te kopen.
Kan je ons meenemen op dat moment, zeg maar, dat bekend wordt gemaakt?
Ja, dat is nu...
Het werd bijna eerder bekendgemaakt dan het mocht. Het stond al in de pers, terwijl het nog niet bekendgemaakt mocht worden.
Ja, daar mag jij zo wat over vertellen. Nou, nee, dat is een bijzonder moment. Kijk, dat Henk mij heeft gevraagd om het stokje over te nemen. Hij heeft me eigenlijk eerst de opdracht gegeven van, joh, zet nou eens op papier. Ik was net met mijn studie bezig, master strategy. Hij zegt, zet maar eens op papier. Waar staan we straks? Waar gaan we heen, weet je? Waar gaan we heen met dit schip? En dat heb ik gedaan. En aan de hand van dat plan hebben Chris en Henk. Chris is een van de oprichters ook van Extra Mortgages. Die hebben gezegd van, nou, ga maar doen. Dus toen heb ik die ontzettende mooie uitdagende kans gehad. Om mijn plan natuurlijk beïnvloed door Henk zijn DNA. Die hij in het bedrijf had gestopt. Om die waar te maken. En kijk... Tijdens die gesprekken heb ik al aangegeven aan Henk van, joh, dit vind ik fantastisch om mee te bouwen aan de toekomst. Maar het lijkt me nog gaver als ik er ook echt onderdeel van mag zijn. Weet je, als ik me ook mag inkopen op een gegeven moment. Ik dacht van, ja, dat kan maar vroeg genoeg zeggen. En op dat moment had Henk al aangegeven van, ja, weet je, daar staan we voor open, daar gaan we naartoe werken. En hij heeft me toen ook al gewoon, weet je, dingen beloofd en me altijd daardoor weten te motiveren. Mm. En dus het moment dat ook echt gebeurt. En sneller dan je eigenlijk nog verwacht. Weet je, daar zijn ik ook goed in. Om dingen, de verwachtingen goed te managen. En dan zeg maar nog boven verwachtingen dingen uit te laten komen. Ja, dat is fantastisch. Ik weet nog heel goed dat ik toen bij de notaris zat om het officieel te maken. En ik weet inderdaad ook nog heel goed dat we het team zouden laten weten. En dat bijna misging. Nou, het ging eigenlijk al een soort van mis. Een van de collega's die had al een interview van Henk opgepikt op AM. Maar dat was een heel bijzonder moment. En wat nog bijzonder was dat dit was eigenlijk niet alleen een boodschap richting het team van, joh, Kenneth, die krijgt deze kant. Een kans. Daar heeft hij hard voor gewerkt. Maar jullie kunnen die kans ook krijgen. Want wij hebben er de afgelopen jaren hebben ervoor... We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat een deel van de aandelen ook beschikbaar komt voor de rest van het team. Mm-hmm. En op dat moment hebben we dat ook toegezegd. We moesten nog nadenken over de vorm en hoe precies. Maar het was niet alleen van Kenneth wordt onderdeel, maar jullie kunnen dat ook worden.
Hoe oud was je toen? Toen eigenlijk dat moment wanneer Kenneth zegt van...
Ja, ja. Officieel, dat het allemaal officieel was als ik 29.
Dan zat je niet meer in de tram terug, maar in de auto terug. Ja. De avond. Kan je volgens mij goed herinneren of niet?
Nou ja, dat vergeet ik echt nooit meer. Nee, dat was een heel bijzonder moment.
Muziek keihard aan.
Ja. Ja, ik was echt...
Wat maakte het zo extra bijzonder?
Aan de ene kant, wat ik nog heel goed weet, is dat ik heel trots was dat ik mijn moeder kon bellen om dat te vertellen. Mijn moeder heeft... Nou, dat ze ons met z'n drietjes zeg maar in haar eentje opvoeden, heeft ze best vaak gehad van, joh, ik hoop dat het maar goed komt met die gasten. Want we waren best wel lastig allemaal. En dit was een soort van bewijs van, mam, nu je mond houden, hier is het bewijs, weet je, je hebt het gewoon goed gedaan. Weet je, ik ben via een omweg misschien, maar het gaat prima met me. Weet je, ik heb iets moois bereikt. Ik denk dat ik daar het meest trots op was. Aan de andere kant was ik ook weer een soort van... was het lastig dat ik het niet met mijn vader kon bespreken. Ja. Ik zeg van, kijk pap, nu kan je er niet meer omheen. Dus ja. Ik hoop dat je daar boven ergens naar beneden kijkt. Maar dat zijn momenten, dat vergeet je niet meer. Dus ik zat inderdaad in de auto terug. Nou, ik weet nog gewoon voor de notaris, weet ik heel goed dat ik Henk een omhelzing gaf. Want dat mocht toen nog. En nou ja, dat zijn momenten die je niet zo snel meer vergeet. En dat is pas het begin. Dus,
en jij Henk? Want
ja,
jij,
ik moet lachen, want we hebben gewoon over zijn moeder. Ja. We hebben allebei inderdaad. Ik ken zijn moeder, hij kent mijn moeder. Hoe noemt mijn moeder
Rotjongen.
Hoe noemt mijn moeder?
Rotjongen.
Mijn moeder noemt me Rotjongen. Ongelooflijk, hè? Zo'n aardige jongen. En dan noemt mijn moeder me Rotjongen. Ja. Ook als Kenneth erbij is. Maar zeker. Ik ken dus ook zijn moeder en ik ken dus ook zijn verhaal. En ik bedoel, dat trotsen, dat heb ik ook de andere kant op. Weet je, dus ik zat te denken de hele tijd van, als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen. Weet je, je kunt beter een klein aandeel hebben van iets groots dan een groot aandeel van iets kleins. En daar geloof ik ook echt in. En juist ook omdat ik gezegd heb van dat bezit me minder uitmaakt, dacht ik van hoe mooi is als we dat kunnen delen. En inmiddels zijn we allebei partner in het bedrijf. En het bedrijf is aan het groeien en we zijn er nog lang niet. Maar dus ook dat aandeel, dat zit wel goed. Maar ik heb ook al tegen Kenneth gezegd hoe mooi is het als wij het ook straks weer door kunnen geven. Er zal ook een moment, hè, we zijn allebei hartstikke jong, hè, dus we hebben ook nog ambitieuze plannen. Wat zit je nou te lachen? Kunnen mensen dat zien? Nee.
Henk, ik ben niet de enige die aan het lachen zet toen je dat zei.
Ik zie jou echt zo lachen. Die opa die zegt dat hij hartstikke jong is. Ik voel me nog hartstikke jong. Ik heb nog heel veel energie om nog heel veel mooie dingen te gaan doen.
Zo is het.
En ik heb zoiets van, weet je, heel weinig mensen weten wat we aan het doen zijn. Die mensen die dicht om ons heen zijn, die weten wat we aan het doen zijn. Maar stel nou dat het ons lukt, hè, en dat je een nog grotere groep van mensen kan bereiken. En niet voor de status en niet voor het geld en niet voor de, maar gewoon omdat je denkt dat je wat te vertellen hebt. Ja, dat zou toch wel geinig zijn. En als wij samen als team een sterk team hebben, we hebben de opvolging goed geregeld, dat we de mensen die onder die verantwoordelijkheid werken ook goed nalaten. Hè, dus. En dat we dan kunnen zeggen van, goh, weet je, laten we eens nog eens aan die boom schudden en kijken hoeveel appelen eruit vallen. Ja, dat lijkt me gewoon wel geinig.
Want voor onze luisteraars, wat doen jullie precies, Henk? Wat doet...
Op dit moment doen we hypotheken voor expats.
Mm-hmm.
Expats, dat zijn mensen die in de Nederlandse samenleving wonen en werken, maar die hier niet van oorsprong vandaan komen. Die werken bij grote multinationals, bij Shell, bij Philips, bij AkzoNobel, bij Booking. En die moeten hier wonen. Die willen onderdeel zijn van deze samenleving. Die moeten een plek hebben om te leven. Die huren vaak. En ik herkende al vroeg dat die ook gingen kopen. En wij regelen voor die mensen de hypotheek. En aan het begin was het, ja, hoeveel zijn het er nou? En kopen ze wel? En blijven ze wel lang genoeg? Hè? Dat waren de tegenargumenten. En inmiddels weet iedereen wel een beetje wat een expat is. Hè? Er wordt ook wel een beetje negatief over gesproken, hè, bij internationale scholen. En ze houden de plekken bezet. En ik denk altijd van, goh, als je dat toch zou durven zeggen met in plaats van het woord expert een ander woord erbij. Mm. Hè, dan word je met pek en veren de stad uitgedragen. Maar over experts mogen we dat blijkbaar zeggen, omdat dat goed opgeleide mensen zijn die hier niet vandaan komen. Nou, dat vind ik vreemd, maar goed. Maar dat is wat we nu doen. We doen nu hypotheken voor expats. Dat doen we in het hele land. Bijna het hele land. Dat doen we in Amsterdam, in Den Haag en Rotterdam. De plekken waar je verwacht. Maar
eigenlijk moeten we alleen hier nog heen komen.
Nog één keer?
Eigenlijk moeten we alleen hier nog...
En Deventer.
Ja, we gaan over een week of drie verbouwen. Dus misschien moeten we rekening houden met...
Nou, het oosten van het land trekt ons wel heel erg. Wij noemen dat het kan-gebied, het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Die kant op, daar zit veel kennis. Hè. Universiteit Twente, weet je, die kant op richting Enschede. Daar zitten we nog niet echt goed. Maar we zitten in het noorden in Groningen. We zitten in het zuiden in Maastricht of in Eindhoven. We zitten in Den Haag-Rotterdam. We zitten in Utrecht-Almere. We zitten in Amsterdam en Haarlem en Noord-Holland. Alleen hier in het oosten, daar zitten we nog te weinig. En dat is... omdat de vraag misschien nog niet groot genoeg is. Mm-hmm. Maar je kunt de vraag ook een beetje stimuleren soms.
Ja, dat is ook zo. En hoe lang is het geleden ontstaan? Expat mortgages, zeg toch goed?
Mortgages, ja.
Mortgages.
Ja, yes. Geeft niet. 2007 is het ontstaan.
En het idee komt van jou weg, hè?
Ja, het idee komt van mij vandaan. Ja.
Hoe is dat ontstaan?
Het is iets tegenkomen, iets herkennen en denken, hé, dit is grappig. En er dan mee aan de slag gaan. Dus een klant vragen. Ik gebruik als ik een lezing geef altijd een voorbeeld. Wat overigens wel echt een voorbeeld is. Van een Latijns-Amerikaanse dame die bij mij kwam. Die veel geld aan huur betaalde. Die wilde kopen. Die bij mij kwam voor de hypotheek. En die eigenlijk een soort van geschoffeerd werd weggestuurd. Wie denk je wel niet dat je bent? Je komt uit Venezuela. Wat denk je dat je hier een hypotheek kan krijgen? Maar dat is wel de trigger geweest. Ik denk, goh, weet je, zij werkte in Almere. Ze was marketeer bij een groot sportbedrijf. De Nederlandse economie gaf haar de 35% belastingregeling. Maar voor iets simpels als een hypotheek kon ze niet terecht. Ja, en nee, als ik nee hoor in het leven, dan word ik getriggerd. Als ik iets vraag aan jullie, dan heb ik erover nagedacht. Dan ga ik ervan uit dat het antwoord ja is. Want anders zou ik het niet vragen. Dus als ik naar iemand ga om iets te vragen, dan ga ik ervan uit dat het antwoord ja is.
Hoe is dat thuis dan, Henk? Want ja, dat is een brug, daar moet je ons in meenemen.
Echt een hele goede opmerking, Serkan. Kijk, zo heb ik mijn kinderen opgevoed. En Kenneth kent mijn zoon ook. Hè? Jij kent mijn zoon ook, trouwens, Jermaine. Je kent mijn zoon zelfs wel redelijk. Die heb ik zo opgevoed. Dat betekent dat de manier zoals mijn vader dat deed, als ik nee zeg, is het nee, weet je, die werkte bij mij thuis niet meer. Dat is soms onhandig geweest, maar dat betekent wel dat ze altijd verantwoordelijk zijn geweest voor hun eigen beslissingen. 4 jaar oud, 8 jaar oud, 12 jaar oud, weet je, zijn altijd voor hun eigen beslissingen. En soms werd er wel eens wat gevraagd, wat ik zeg van vriend, hoe kun je dat vragen? Heb je erover nagedacht? Maar anderen moeten het zeggen, maar ik hoop ook op het werk, ook op dingen. Mijn basishouding is, als iemand iets vraagt, dat we ja gaan zeggen. En het lukt mij 90-95% van de tijd om dat ook vol te houden. Omdat ik mensen wel motiveer om geen onhaalbare vraag aan mij te stellen. En dat is heel prettig, want dan kan je eigenlijk altijd ja zeggen. En dat is niet omdat je een pleaser wil zijn. Hè? We hadden hier onderweg naartoe een mooi voorbeeld. Ja, we kunnen het nu niet voor de radio vertellen, maar een mooi voorbeeld over een werknemer die iets wil, waarvan we tegen elkaar kunnen zeggen, is het realistisch dat ze dat wil? Maar mijn grondhouding is, en dat weet Kenneth ook, is dat we dat gaan accorderen. Hmm. Hij is verantwoordelijk, dus ja. Dan gaan we zien of het gaat gebeuren, of dat het met een omweg gaat gebeuren. Maar mijn grondhouding is wel, ja, thuis, op het werk, eigenlijk in alles. Als iemand mij iets vraagt, zomaar op straat, dan is mijn basishouding, en dat betekent niet dat ik naïef ben.
Het is bij mij precies hetzelfde.
Maar het komt ergens vandaan. Het is niet, dat ontstaat niet, dat komt ergens vandaan. Het heeft te maken met je jeugd. Er is iets.
Nou, bij mij komt dat wel bij mijn moeder vandaan.
Ja, ik denk het ook. Echt, daarom mijn moeder ze waarschijnlijk ook rotjongen.
Zij bijna nooit nee, maar.
Maar waar komt dat vandaan dat ze jou rotjongen doet? Wat erg moet dat ontstaan zijn?
Omdat ik er altijd plaag. Weet je, eigenlijk, ik heb een vriend van me die zit in de AGF, aardappel, groente, fruit, staat op de markt. Hè. Dan denken mensen vaak dat zijn simpele mensen, want die handelen, die hebben geen school gehad. En dat soort dingen. Deze jongen is heel wijs, heel boerenslim. En hij zegt tegen mij, Henk, je moet je pas ongerust gaan maken als ze je niet meer in de maling nemen. Als ze zoveel medelijden met je hebben omdat je zo ziek bent of doodgaat, dat ze je niet meer in de maling nemen. En dat zit ook in mij. Als je geaccepteerd bent, dan word je in de maling genomen. Serkan, ik kijk naar jou. In mijn team had ik een bijzonder getalenteerde Turkse jongen. Sorry, jongen van Turkse oorsprong.
Ja.
Okan, prachtige jongen ook. En met de groep erbij nam ik hem wel eens in de maling. En ik kwam hier naar me toe en zegt hij, Henk, u kunt me niet beledigen met iedereen erbij. Ik zeg maar, ik beledig je niet. Ik respecteer je juist door je met iedereen. Alleen soms is het cultureel anders ingegeven. Niet goed of slecht, hè? Maar alleen moet ik me in zo'n situatie aanpassen. Dus op een gegeven moment, hij is aan mij gewend geraakt en ik aan hem. En ik kom hem nu wel eens tegen. Ik geef wel eens les op de Hogeschool van Amsterdam. Zit hij in het vierde jaar. Dan kom ik hem tegen, krijg ik een brassa, krijg ik een knuffel, krijg ik van hem. Fantastisch fijne jongen, nog steeds een mooie jongen, getalenteerd. Ik ken zijn ouders, ik ken zijn situatie. Maar je moet even schakelen.
Klopt.
Wat is jouw boodschap en wat hoort de ontvanger? Dus daar probeer ik rekening mee te houden. Ik wil nooit iemand beledigen. Ik wil nooit iemand in een expres kwetsen. Maar ik wil wel van mezelf kunnen uitgaan. En mijn humor en dat soort dingen gaan.
Ja, dat is een hele mooie brug. Want dan kijk ik Jermaine aan. Ik neem hem namelijk altijd in de maling.
Ja, echt
en nu snapt hij waarom. Dus dat is heel mooi onderbouwd vanuit jou. Ja.
Ik zit nu eindelijk in. Ik voelde al aan mijn blik net, precies op het moment dat hij toen zei, dacht ik van, oh ja. Ik word heel vaak in de maling gehouden door Serka.
Ja.
Het bijzondere is wel dat Serka jonger dan mij is. Ah. En daar zit ik wel vaak denk laatst uit. Dat ik denk van, ik heb het vaak over oude zielen. Ja. Ik kom er steeds vaker achter dat voorbij Serkan een hele oude ziel heeft.
Ja. Maar deze jongeman neemt me ook de hele dag door in de zeik. Hè? Net zei hij al, Henkie, ga zitten Henkie, weet je. Van de week hadden we een live uitzending met kantoren, met een vergadering. En toen zei ik wat. En toen zei oh, Henkie wil ook weer wat zeggen. Nou, dan, eigenlijk hoeft het dan al niet meer, weet je. Dan weet je al, je bent in de hoek gezet, stilzitten, niks doen.
Mooi. En als jullie kijken naar nu en naar de toekomst. Want toen Kenneth erbij kwam, 4 mensen. Toen je stokje overnam, hoeveel zaten we toen?
14 of zo?
Niet. Ja, ik denk, laten we zeggen, ergens rond de 10, 12. Ja.
10, 12. Ja. Op hoeveel zitten jullie nu?
49, maar we hebben behoorlijk wat sollicitaties lopen op het moment. Ja.
En er staat gelijk een hele grote lach op jouw gezicht. Ook ja. Van trots, ja. Zag
je. Zeker trots, zeker trots. Ja. Alleen, het lijkt dan van dat je achterover gaat zitten en gaat denken van, nou, nu ben ik er. Terwijl ik denk, we zijn misschien 10%.
Ja. Wauw.
Denk ik, hè?
Ja, maar zo zie je het wel, zeg
ja,
maar.
Ja, ja.
Ja, zeker.
Heb je het al vanaf het begin zo gezien? Dat het zo groot zou gaan worden?
Dan klinkt het altijd arrogant als je ja zegt, hè? Maar ik had niet gezien dat dit zo groot zou worden. Maar ik had mijn oorspronkelijke businessplan, daar zat wel enorm veel ambitie in. Dus ik denk niet dat, kijk, achteraf kan je makkelijk de toekomst voorspellen.
Ja.
Maar ik had wel gezien dat hier zat meer in dan wat men dacht. Maar ik heb ook mijn plannen prijsgegeven recentelijk voor de toekomst. En dan durf ik wel wat harder te roepen van ja, ik zou wel in iets echt heel groot willen worden. En niet om het groot worden, maar gewoon omdat ik denk dat het kan.
Ja.
Waar is de, welk moment is de groei, echt de groei begonnen bij jullie als organisatie?
Bij de start.
Ja, op een gegeven moment, hè, toen Kenneth, zaten jullie op 10, 12. 4,
nu nee, maar 12. Als je verdubbeling, hè, je hebt ongeveer 2 jaar nodig om te verdubbelen.
Ja, ja.
Dus de mensen van de beginperiode zeggen, ik weet nog dat we met 5 zaten en nu zitten we met 10. En de mensen uit de periode van 10 zegt, ik weet nog dat we met 10 zaten en nu zitten we met 20. En toen zaten we vorig jaar met 40.
Mm-hmm.
En als we volgend jaar met 80 zitten, dan zullen die mensen van dit jaar zeggen, ja, ik weet nog dat we met 40 zaten.
Nee, ik zeg in ieder geval, wij, als ik kijk naar Murad, Jermaine, ik, als ondernemers, vergeten wel eens successen te vieren. Veel te weinig. We staan niet stil bij waar we staan, wat we aan het meemaken zijn, groei, et cetera. Hoe is dat bij u?
Ja, daar zijn wij wel echt heel goed in.
Ja, heel goed.
Ja. Kijk. Dat is iets waar wij heel erg veel van kunnen leren. Kunnen jullie ons daarin meenemen? Want het is goed wat jullie...
Nou, wat al een paar keer aan bod is gekomen volgens mij, is dat... Kijk, onze mensen zijn heel belangrijk. Kijk, we werken wel allemaal echt heel hard. We vragen veel van onze mensen, maar ook omdat er heel veel in zit. Hè, waar Henk mij heel veel heeft getriggerd, uitgedaagd. Dat proberen wij ook bij de rest van het team te doen. En dat zorgt er automatisch voor dat mensen, weet je, voor de volle 100% ervoor gaan. En ook heel hard werken. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we iedere keer hebben kunnen verdubbelen. Maar wij hebben wel altijd beseft dat het heel belangrijk is. En vooral Henk heeft daar in het begin... heeft mij daar ook mee geholpen. Want ik kon ook nog wel eens, weet je, vergeten om even stil te staan bij wat hebben we nou allemaal bereikt? En ook vooral persoonlijk, maar ook als bedrijf. En dus wij proberen er wel voor te waken om met onze mensen af en toe stil te staan bij de successen die we vieren. En dat doen we op verschillende manieren. Ik bedoel, we spreken dat uit. Maar we organiseren ook een borrel, een reis naar Berlijn met het hele team of naar Barcelona later.
Studiereis als een studiereis. Van de fiscus mee luisteren.
Ja, om te oriënteren, hè, of daar misschien nog kansen liggen. Of Barcelona, dat is ook dat kan zomaar interessant zijn. Dus daar zijn we met 40 mensen heen geweest. En, dus daar besteden we wel veel tijd aan. Ja.
Maar is dat op een gegeven moment niet lastig te waarborgen? Want met 10, 12, 15 man lukt dat nog wel. Maar op een gegeven moment, 50
nee,
man,
nee.
Hoe ga je erin schetsen?
Het heeft er niks mee te maken.
Okay.
Kijk, van de week zei iemand tegen ons, het is niet het doel, het is de reis ernaartoe.
Ja.
En daar geloof ik echt, weet je. Die reis is zo prachtig. Daar moet je van genieten. Van de mooie momenten, van de minder mooie momenten. We hebben allebei leren golfen dit jaar. Kenneth kan het wat beter dan dat ik het kan, maar we vinden het echt enorm leuk. We hebben heel hard gewerkt, maar we hebben altijd tijd gemaakt om even te gaan golfen. We zijn van de week een paar dagen weg geweest. We maken gewoon tijd tussendoor om even een golfbal te slaan, om even de leuke dingen te doen van het leven. We zeggen het ook tegen onze mensen. Weet je, niet iets morgen gaan doen. Iets vandaag doen. Weet je, dit is een moeilijke tijd. vanwege corona, vanwege thuiszitten. Maar het is ook een prachtige tijd. Je bent meer thuis, je hebt meer aandacht voor je, je kan thuis dingen doen. Dus ga niet de reden noemen waarom iets niet leuk is. Maar geniet van de dingen die wel kunnen en probeer het hier en nu te pakken. Ja. En daar wat leuks mee te
maar
doen.
Maar dat vergeten we wel eens. Hè?
Nee, maar dat moet je niet vergeten.
Nee, maar dat is wel denk ik iets wat bij velen speelt. Dat je dan snel naar het negatieve toe gaat van waarom overkomt ons dit? En waarom dit, waarom dat? Dat is in ieder geval wat ik om me heen zie wat er gebeurt. En het is heel moeilijk om het positieve daarin te zien. Maar heel belangrijk om het juist te doen.
Nou, dan moet je mensen, dan denk ik, als je dat niet voor jezelf hebt. Ik heb dat geluk, denk ik, dat ik dat van mezelf heb. En dat heb ik ook wel echt van mijn moeder. Ik denk dat Kenneth dat ook van zijn moeder heeft. Er zitten twee moederskindjes achter me. Maar dat je mensen om je heen verzamelt die je een spiegel voor. Stel dat je vandaag de dag in de horeca had gezeten. In de evenementenbranche. Mm-hmm. Hè, dat het water je aan de lip had gestaan. Dat de regering besluit, we gaan nog langer dicht. Dat kan ik me voorstellen, maar zelfs dan, hè, ik vind prachtige initiatieven, horeca, van dingen die ze kunnen doen. Je creativiteit wordt nu op het meest getest. En ik snap ook zoals dat als je een ronddag hebt en het regent en we zitten thuis. Je kan niet naar de film, je kan niet naar Ajax, je kan niet naar, weet je. Ik snap het, maar als je je daardoor laat leiden, ja, dan wordt het ook een leidensweg.
Maar ik denk dat ook een key is, dat je moet... De mensen om je heen moet verzamelen die juist die positiviteit heeft. En, maar dat is ook wel lastig. Je kiest dat niet 1, 2, 3 uit. Maar met de tijd vormt dat zich wel. Dus zolang jij maar echt blijft en denkt, en dan kijk ik jou vooral aan. Het zorgt er wel voor dat jouw basis, dat punt waarin jij zegt van ja, ik moet mensen verbinden. Mensen zijn voor mij heel belangrijk. Dat staat bij jou centraal. Dat zorgt er wel voor dat de mensen zeg maar, die je omheen verzamelt ook op die manier gaan denken. En dan wordt het wel makkelijker om positiever te zijn. Dus dat is denk ik wel een mooie boodschap om dat de luisteraars mee te geven. Van, verzamel nou de juiste mensen om je heen, want die helpen je verder. Want dat is in de basis zeg maar, het verhaal wat jullie ook ons meegeven.
Maar geef vooral ook een goede voorbeeld. Kijk, een goed voorbeeld doet volgen. Kijk, waar wij onze mensen proberen optimistisch te laten denken en positief te blijven, merk ik steeds vaker de afgelopen tijd dat die mensen ons ook af en toe even eruit trekken. Weet je, als Henk of ik dan weer even iets minder positief, dat gebeurt niet vaak, maar als dat gebeurt, dat gewoon een van die collega's zegt van, hey, Leenders, kom op, schouders eronder, moet je kijken wat we allemaal, dat je dan denkt, nou, dit is, weet je, dat wil je hebben. Dus dat je het met elkaar doet. Maar geef vooral zelf het goede voorbeeld. En ga niet te veel wachten tot de mensen om je heen jou gaan motiveren. Als iedereen gewoon bij zichzelf begint. En dat zie je binnen ons team, dat gebeurt.
En ik denk overigens dat je daar wel iets hebt, Serkan. Wat is je echte intentie? Dus als jij uitspreekt, mijn intentie is om het goed te doen. En ik hoor dat in heel veel dingen. Maar uiteindelijk doe je het eigenlijk alleen maar om jezelf op een voetstuk te zetten of rijker te worden of op een andere manier. Je gaat slecht om met je mensen, slecht om met je klanten, maar je doet naar de buitenwereld alsof je het doet om goed te doen. Dan is het niet echt en dan werkt het niet. Dan moet je mensen om je heen verzamelen die heel snel het geld voor je binnenhalen en die heel snel zorgen dat jij je doel bereikt. Alleen dan komen je andere dingen kom je tegen. Maar als echt je doel is om oprecht iets moois neer te zetten, iets wat generatieoverschrijdend blijft, hè, goed te zorgen voor de mensen. In nood leer je je vrienden kennen. Dan is het echt leuk om op die manier te ondernemen. Zelfs in uitdagende tijden zoals nu.
Ja, ik denk juist nu.
Juist.
Juist nu.
Juist.
Want dat merk ik ook wel van. Het is heel tegenstrijdig waar we nu in leven, zeg maar. Want ja, ik zie nu meer kansen dan ooit. Als ik aan Sarah kan vragen, die zegt eigenlijk, je ziet altijd kansen. Soms te vaak. Maar ik heb gemerkt dat ik in deze tijd, zeg maar, omdat er ook zoveel creativiteit is om je heen, gaat mij heel moeilijk de knopje uit. Dus af en toe moet Serco mij de knopje uitzetten. En daar ben ik ook dankbaar voor. Want daar herken ik weer wat Kenneth aan het begin aangaf. Ik vind heel veel dingen interessant, dus ik zie ook in heel veel dingen kansen. Waarbij ik ook wil aangeven, je bent nu dus op 49 mensen. Ja. Waar willen jullie precies naartoe?
Moet je dat weten? Moet je weten waar je naartoe onderweg bent?
Ik kan ook begrijpen dat je zegt van ja, dat mag ik niet delen. Maar zou ik ongeveer kunnen aangeven?
Ik denk wel dat ik weet wat Henk bedoelt. In de zin van, we zijn op een reis.
Ja.
Ja.
En we hebben niet we moeten zoveel mensen hebben of wat dan ook. Nee. We zitten mooi in een groei. We doen dat samen. En het waarborgen van ons team en de hiërarchie, of in ieder geval datgene wat we hebben opgebouwd, zo belangrijk. Dat die vibe die we hebben.
Vooral hoe we dat doen. Ja. Kijk, want wat Henk net zegt, het gaat niet om experts, het gaat niet om hypotheken. Maar hoe wij doen wat we doen met het team wat we nu hebben. Mm-hmm. En dat was eerst met 4, 10, 20, 40, straks misschien zelfs inderdaad 60, 70, 80. Dat wat we aan het doen zijn, dat we het goede voorbeeld geven, dat het aanstekelijk werkt. Dat we gewoon, dat we die manier van, weet je, de combinatie tussen gewoon je privé, je zakelijke, je kwaliteiten. Weet je, dat je gewoon wat je aan het doen bent, dat het leuk is. Ja, dat, als we ons daarop focussen, dan zijn we nog lang niet klaar. En we kunnen niet te veel over onze plannen zeggen. Maar die zijn inderdaad, we hebben mooie plannen voor de toekomst.
Mooi. Maar gezien je leeftijd, als ik kijk ook naar jouw positie, brengt ook heel veel verantwoordelijkheid met zich mee. Ik kan ook wel begrijpen, want het ziet natuurlijk hartstikke mooi uit, dat je met zo'n jonge leeftijd en CEO wordt en aandeelhouder. Mm. Ik kan ook aan de andere kant zien dat op zo'n jonge leeftijd, ben je er wel klaar voor, ja of nee? Dat ook misschien bij jou heeft gespeeld. Herken je dat?
Zeker. Kijk, die vraag stel je jezelf natuurlijk wel. Kijk, dat laat ik niet snel zien naar de buitenwereld. Maar ik heb me wel eens afgevraagd van, ga ik dit redden? Weet je, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik voor het eerst verantwoordelijker kreeg, dat ik 25 was? Dat ik verantwoordelijk was voor mensen. Ik dacht van, hoe gaan ze naar mij luisteren dan? Een broekie van die net van de studie afkomt. Maar het zijn vooral de mensen die ik leiding moest gaan geven, die mij ervan hebben overtuigd van, ja, maar dit kan jij, weet je? Ik bedoel, je bent niet voor een reden, heb je deze kans, of je hebt voor een reden deze kans gekregen. Dus geloof in jezelf en maak het maar waar. Dus eigenlijk heb ik altijd naar dat moment, want Henk vertelde dat hij, voordat hij mij ging vragen, dat hij wat mensen om zich heen heeft gevraagd. En dat waren ook collega's die nog steeds bij ons werken. En gewoon, ik pak heel vaak terug naar dat moment. Dat die collega toen tegen me zei van, ja, maar je hebt dit verdiend, je kan dit. Tuurlijk, je moet leren. Maar weet je, geloof in jezelf. Dus ik heb nog steeds wel eens dat als ik voor een uitdaging sta, denk ik van, het wordt wel een pittige. Maar dan weet ik dat de mensen om me heen, ondertussen dus 49 mensen, maar ook de mensen, weet je, Henk, maar ook mensen buiten mijn werk om. Weet je, die heb ik altijd om advies te vragen. Of als ik even denk van, hoe ga ik dit fixen, dat ze me even die schop onder mijn hol geven. Dus dat moment komt steeds minder vaak voor. Ik ben wel behoorlijk zeker van mijn zaak. Maar ik weet dat ik het niet alleen kan. En dat ik altijd mensen om me heen heb die me zullen helpen.
Ja, je hoeft het ook niet altijd alleen te doen.
Nee, je kan het niet alleen doen. Mensen die dat geloven, daar geloof ik niet in.
De Messi's en de Ronaldo's, waar we het over hadden.
Ja, zelfs die doen het niet alleen.
Even een bruggetje voordat jij gaat beginnen, Jermaine. Want ik zag Henk en Kenneth al met een glimlach en wat dozen in de handen naar binnen komen. We hebben een thema natuurlijk in onze podcast, dat onze gasten wat meebrengen. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. En nog steeds.
Kenneth, jij mag beginnen. Jullie hebben al gezien wat hij bij zich heeft, dus die mag iets pakken.
Ja. Ja, het is wel heel toevallig. Kijk, toen ik de vraag kreeg van Jermaine, van joh.
Lang van de voren, ken het?
Ja.
Had
heel lang van de voren.
Ik heb er lang over na kunnen denken, een paar uur. Van neem iets mee. Nee. Maar dat was misschien ook wel mooi dat er niet te lang tussen zat. Er kwamen twee dingen in me omhoog. Als eerste dacht ik, ik heb een mooie foto van mijn moeder en ik. Ik dacht, die neem ik mee, want ze heeft voor een groot gedeelte gezorgd dat ik de persoon ben die ik nu ben. Maar toen dacht ik, er is nog iets wat niet heel veel mensen van mij weten, maar wat mij wel ook heeft gevormd tot de Scannet die hier nu zit. En dat is kickboksen. Ik heb best wel lang gekickbokst. Ik heb ook wedstrijden gedaan nog, dus competitief. En ik heb mijn allereerste wedstrijd heb ik hier in. We zitten in Deventer. Mijn allereerste wedstrijd heb ik hier in Deventer gevochten. Dus ik dacht opeens, daar heb ik nog een beker van. Daar heb ik zo'n mooi klein trofeetje van gehad. En die heb ik meegenomen. Dus dat is hem.
Team Akdeniz Deventer.
Ja. Dus hier heb ik mijn allereerste wedstrijd gevochten.
Hoe lang heeft je wedstrijd geduurd?
21 seconden volgens mij. Ja.
Hoeveel?
21 seconden.
21 seconden.
Ja, hij moest er even inkomen.
Maar ik ben alles behalve agressief. En ik denk dat de mensen om mij dat zullen bevestigen. Mm-hmm. En dat is ook wel een vooroordeel die sommige mensen hebben met de sport. Mm-hmm. En een ander misplaatst beeld van de sport is dat het zeg maar, dat je het alleen doet. Dat het een individuele, het is een individuele sport in principe. Maar dat is het voor mij alles behalve geweest. Want toen heb ik al gemerkt dat, weet je, natuurlijk, je moet zelf die ring instappen. Maar weet je, zonder de mensen die je daar naartoe hebben begeleid, je trainers, je mensen waar je mee traint, de mensen thuis, weet je, of dat nou je vriendin, je moeder, je broertjes, je vrienden zijn. Weet je, als je die mensen niet hebt in die weg daar naartoe, dan ga je in die ring, dan ga je het niet redden. Weet je, dus ik heb heel veel gehad aan die sport. Ik heb dat een paar jaar gedaan. En ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt van, joh, ik kan het niet meer combineren met mijn verantwoordelijkheden voor expert mortgages. Dus, en dat wist ik van tevoren dat moment zou komen. Dus daar heb ik ook vrede mee gehad. Maar ik heb hier zo ongelooflijk veel aan gehad. Het was voor mij een uitlaatklep. Nou, je hebt net een beetje verteld hoe dat is gegaan met mijn ouders, scheiding. En ik was niet agressief, maar ik had wel heel veel emotie in me die er niet uitkwam. En kickboksen heeft ervoor gezorgd dat ik dat kon omzetten in een spelletje eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Het is echt, er zit ook heel veel strategie in kickboksen. En daar heb ik dat misschien wel...
Ook had je 22 seconden iemand...
Waar ik heel erg benieuwd naar ben, zeker, inderdaad. Ja. Die 20 seconden, heb jij gewonnen of heb je verloren?
Ik heb wel gewonnen. Er staat winnaar op.
Maar, ja, het zou ook kunnen zijn, ja, er staat inderdaad winnaar op.
Je bent gestopt toen je eigenlijk Henk tegenkwam. Zijn jullie in de ring geweest? Heeft Henk jou even laten zien hoe het echt moest?
Hij heeft het wel geprobeerd, maar...
nog steeds volgens mij, hè?
Nee, ik heb nog een tijdje gekickboxd terwijl ik bij Expert Mortgage heb gewerkt.
Maar dit was je allereerste wedstrijd?
Ja, was in 2012 was dit.
Hoe oud was je toen? 2012, ja, 8 jaar terug.
Ja, 22.
Ja. Gaaf, man. Ja, gaaf. Mooie, krijgt een mooie plek sowieso bij ons, maar... Inderdaad, nee, dus een mooi trofee.
Mooie herinneringen.
Ja. Is het ook hierbij gebleven of heb je meerdere trofeeën gepakt?
Was het ik heb er meerdere gepakt, ja. Ja.
Ik denk, ben je ook een keer geslagen?
Ik heb 2 keer verloren punten, ja. Ik heb 15 wedstrijden gedaan, 2 keer verloren punten. Ja. Maar nooit knock-out, gelukkig.
Mooi.
Maar het overgrote deel gewonnen. En vaak wel snel.
Kickboksen?
Nou, ik mis de reis daarnaartoe echt vooral. Ja. Je voelt je zo fit als je voor zo'n wedstrijd traint. En het is gewoon een bijzondere band die je ook met je sparringspartners hebt en je trainer. En het is gewoon een heel gaaf gevoel als je die ring instapt. Mm. En als er een muziekje op staat en ze roepen je naam en je moet richting die ring lopen, je klimt erin en je weet van ja, het is of ik of die gast daar. En dat is...
Ja, in dat gebied is het echt wel misschien wel de meest heftige sport, zeg maar. Gewoon überhaupt het boksen. Dat je echt, je gaat die ring in en je weet gewoon, het moet nu gebeuren. En, bijna op leven en dood, zeg maar. Dat je echt...
Je merkt dat sommige gasten die gingen zo die ring in. Je zit vol agressie. Maar ik had juist van, ik ga jou... het is een potje schaken, man.
Mayweather mentaliteit is dat, denk ik ook. Gewoon ingaan met een bepaalde strategie.
Maar je moet, toevallig heeft hij me dat van het weekend laten zien. Je moet maar eens zijn naam intoetsen op YouTube.
Scan het.
Nee, ik ken het. Je moet het maar eens intoetsen op YouTube. En dan zul je ook onder de indruk zijn van zijn kwaliteiten.
Ja, gaaf. Staan wat video's, ga ik zeker bekijken. Ja, mooi.
Moet ik wat pakken?
Ja, ik ben heel erg benieuwd, Henk, wat jij
hebt. Ja, jij moet het ook uitpakken. Want ik heb het ingepakt. Ik heb ook heel lang van tevoren van je gekregen om erover na te denken.
Ik mag gaan uitpakken.
Je moet het even uitpakken. Het is voor in de kast, hè, had je gezegd. Hè?
Ja, zeker. Fantasy shoes. Ik ben echt benieuwd.
Wauw, de echte. Kijk hem eens aan. En met mijn pastorie.
Dit zijn mijn eerste inderdaad fantasy shoes. Dit zijn mijn eerste
bijzondere schoenen,
gekleurde schoenen. Ik denk 10, 11 jaar geleden. En ik las een column van jou, Jermaine. Ik denk een jaar of anderhalf geleden las ik een column van jou. En toen zei je volgens mij, wear pink shoes of wear orange shoes. En het ging je niet om wear orange shoes, maar het ging je natuurlijk om wees jezelf, maak een statement en probeer een brand te zijn. Volgens mij ging je column daar toen over. En wij kenden elkaar al, misschien minder goed dan dat we elkaar nu kenden. Maar toen dacht ik van ja, kijk. Dit is als een grap ontstaan. Waarom? Ik neem mezelf niet te serieus. Ik ben heel serieus in wat ik doe. Maar ik neem mezelf niet te serieus. Weet je, er moet ook wel een lach op mensen hun gezicht verschijnen als je geweest bent. En ik hoop altijd dat mensen als je weggaat, dat ze je nog herinneren. Het zou zonde zijn dat ze je alleen zouden herinneren vanwege je schoenen. Dat zou te weinig zijn voor mij in ieder geval. Dus mensen die zeggen, ja, dat is Henk with the shoes. Dat is prima, maar dat is te oppervlakkig. Want het is, Henk heeft meer dan alleen zijn schoenen. Maar dit is voor mij wel een statement geworden waarvan ik zeg van kijk, mensen kijken altijd even, klopt het? Klopt de riem? Klopt de schoenen? Hoort het bij elkaar? Is het een beetje verzorgd? Zit er een glimlach op? Hè? En als ik roze schoenen aan heb en ik sta op een podium en ik sta voor 200-300 man te praten, dan komen mensen er altijd wat over zeggen. Om er meteen de raad te zeggen, maar ik zou het zelf nooit doen. Dus, en dat hoort ook zo. Je moet ook niet doen wat een ander doet. Je moet doen wat je zelf denkt dat je moet doen. Ik moet dit doen en ik vind dit leuk.
Maar dit is je allereerste.
Dit zijn mijn allereerste, ja.
Maar wat was je toen?
Ja, ik zei, volgens mij is het, ik denk dat het 2008 is. Ik weet het niet meer zeker. Maar
nou, ze ruiken als 2002, hoor.
Excuses.
Maar je hebt ze ook wel aardig wat aangehad.
Ja, ik heb ze heel veel gedragen. Maar ja, ik fiets door Amsterdam. Kenneth is mijn compagnon, dus je ziet de punten. Hè? Af en toe een schop onder zijn kont heeft hij moeten hebben. Nee hoor, maar dit is, kijk. Het is natuurlijk bespoten. Het gaat stuk, maar deze zitten nog steeds lekker.
Ja, dat geloof ik gelijk.
Gaaf, man. Dit krijgt zo'n mooie plek.
Waarom? Kijk, jij vroeg me wat mee te nemen. Ja. Ik zag een foto op mijn bureau staan die ik recentelijk gekregen heb van Abdelak Nouri. Verbinden, dus, wat jij noemde. Toen dacht ik, zal ik die meenemen? Maar toen dacht ik van, ja, weet je, als je iets wil hebben. Kijk, die foto had van iedereen geweest kunnen zijn. Ja. Maar deze schoenen hadden echt niet van iedereen geweest.
Met de riem erbij.
Met de riem erbij.
En hoeveel heb je er ondertussen?
Ja, hoeveel heb je er eigenlijk?
Hoeveel heeft Imelda Marcos er? Nee, ik heb er wel redelijk veel.
Blijft hij toch bescheiden, hè?
Ik ben nog heel even benieuwd. Wat bracht je om dit te gaan doen?
Ja.
Wat heeft jou geïnspireerd om uiteindelijk de altijd matchende schoenen en riem, maar dan ook echt dat het opvalt, te gaan dragen?
Kijk, toen ik in het vak kwam, toen was het pakken. Toen was het stropdassen. Toen was het soms zelfs vestjes. En je moest eruit zien zoals men vond dat je eruit hoorde te zien. En daar werd je kwaliteit aan gemeten. En ik heb ooit met iemand in een gesprek gezeten dat ik voor mijn gevoel er geswanjeerd uitzag. Hè. En ik hou wel van esthetisch dat het een beetje netjes is. Dus ik denk dat ik er ook wel redelijk uitzag. En diegene zei tegen mij van ja, maar je hebt geen das om. En hij had zelf Mickey Mouse stropdas om, volwassen kerel. En bij hem was het geen statement, bij hem was het serieus. Dus toen zeg ik van, jij wel? Hij zegt, ja, ik heb een stropdas om. Ik zeg, heb je gekeken in de spiegel wie er op jouw stropdas staat? Dit maakt niet uit. Ik heb een stropdas, dus ik zie er beter uit dan jij. En toen ik, laten we zeggen, volledig onafhankelijk was in de zin van onafhankelijk qua denken. Hè, toen dacht ik van, luister, het gaat niet om wat anderen denken. Het gaat erom wat ik denk en hoe ik me voel. En ik ga proberen niemand te beledigen en... Maar ik neem mezelf niet te serieus. En je moet af en toe wel een statement maken. Je moet er out durven te standen. Je moet durven anders te zijn dan anderen. En als ik met mijn zoon nu een gesprek heb. Hè, die is pas net 20. Een hele fantastische jongen met een fantastische toekomst voor zich. Maar die is nog niet logischerwijs op de leeftijd dat hij echt zichzelf kan of durft te zijn, hè, door de omgeving. En ergens rond je 40ste. Nou, dat is ook ongeveer rond de leeftijd dat ik dit ging dragen. Dan denk je, het maakt me eigenlijk niet meer zo heel veel uit wat anderen denken. Het gaat erom wat ik zelf denk, waar ik me goed bij voel. En toen dacht ik van, ja, toen zag ik dit ergens. Toen dacht ik, ja, dat past mij. Ik was op een feest. Ik was op een feest van mijn schoonzus, die speelde op een band. En er stond een jonge, mooie, jonge, knappe vent. Stond er en die had dat soort schoenen aan. Dus ik loop naar hem toe. Ik zeg, vriend, complimenten. Waar komen de schoenen vandaan? En toen zei hij, extravagante schoenen.com. Ik heb het opgeschreven, de volgende dag besteld. En ik heb ook gezegd tegen mijn schoonzus, want dat was weer ergens. Hè, ik zeg, bedank hem nog eventjes voor het feit. En hij was 30, misschien 25. En hij durfde al op dat soort schoenen te lopen. En ik zag het. Ik denk, oké, dat past bij mij. Klein beetje glimmend hou ik wel van. Klein beetje gekkig. Ja.
Hij stond op podium en hij was aan het zingen?
Nee, hij stond niet op het podium.
Ik denk, misschien is dat de brug naar.
Ik sta graag op het podium en ik zing ook graag. En dit is niet geen goede combinatie.
Nee. Wel grappig.
Ja, 100%. Maar dit kenmerkt je ook. Je bent wie je bent, maar je durft ook jezelf te zijn. En men accepteert jou ook op jouw manier, op een goede manier, omdat je jezelf bent. En dat is het ook. Probeer gewoon jezelf te zijn. Hoe moeilijk het ook is. Vooral in de wereld waar we nu mee leven. Social media, waar we in zitten. Worden toch beslissingen. Je denkt dat je een eigen beslissing neemt. Maar beslissing Zeker. Is eigenlijk voor je genomen. Je denkt dat je zelf de beslissing hebt gemaakt.
Social dilemma gezien of niet?
Dat heb ik gekeken. Ja, bizar hè. Ja. Maar ja, het is wel zo. Als je dat beseft. En hoe mooi is het als jij de supermarkt loopt en één persoon die spreekt jou daarop aan. Die zegt, wauw, wat zie je er goed uit. Hoe vet is dat?
Dan is je dag toch goed of niet?
Dan is je dag goed. Ja, dat is het.
Ze en wij lopen dan samen op straat.
Mensen kijken altijd. En soms zeggen ze wat. En vaak geven ze complimentjes. En soms kijken ze zeggen, nou, die gast is echt niet goed.
Ja. Maar dat zal de helft denken. Ja. Maar dat mag. Dat is toch ook prima?
Dat is ook prima.
Dat is heerlijk.
Maar degene waarbij het wel opvalt.
Dat zijn degene die ik wil
raken. Dat zijn ze. Ja, dat is het.
Ja, en dat is Henk. Dus dat vind je niet leuk.
Ja, maar jij ook, Kenneth. En ik wil ook, ik denk dat het een mooie brug is naar het einde. Begin van de podcast dacht ik, jullie zijn voor elkaar gemaakt. En waar ik wil mee eindigen is één woord eigenlijk. En het is puur. Jullie zijn voor mij echt puur. Gewoon het klopt, zeg maar. Waar ik het ook over had, over bepaalde bedrijven, of het een trucje is. Bij jullie is alles, het is puur. En ik wil je daar ook voor bedanken om ons daar ook weer van bewust van te maken. En het mooiste is, wat ik tot nu toe vind van de podcast, dat we elke keer weer een andere boodschap meekrijgen.
Ja.
Die we mee gaan nemen. Dus dank daarvoor.
Het bijzondere is ook, tijdens de podcast ben jij volgens mij 3 of 4 keer stilgevallen. Iets wat mij niet lukt, Jermaine, om jou stil te krijgen. Ja. Maar dat geeft ook weer aan hoe inspirerend en hoe belangrijk het is, zeg maar, hoe jullie het doen. Ja. Ik denk dat vooral voor de luisteraars is de verbinding, de mens, dat staat centraal. En als dat echt is, het is puur vanuit het hart, zonder dat je voor jezelf dingen eruit wil halen of wat dan ook. Je bent puur bezig om datgene eigenlijk te realiseren voor de mensen om je heen. Ja, dan merk je de chemie, dan merk je eigenlijk alles waar jullie in staan. Dus daarvoor wil ik jullie ook enorm bedanken. Enorm inspirerend ook voor ons. Vooral een eer om jullie beide hier in onze podcast te hebben vandaag.
Nou, jullie bedankt man, voor de uitnodiging.
Nou, graag gedaan. En ik denk dat de eer volledig aan ons was dat we genodigd zijn en met zulke fantastische mannen in Zeker. Gesprek mochten.
Nou, dankjewel. Wij nodigen jullie sowieso over een jaar weer uit.
Ja.
Dan heb je iets meer volgers hopelijk.
Iets meer volgers. Ik denk ook een iets groter team aan de overkant.
En hopelijk een wat nieuwere schoen, Henk, hoop ik. Dan.
Heel erg bedankt. Echt heel veel succes met het realiseren van jullie doelen en droom.
Ja, dankjewel man.
Wederzijds jullie ook. Dankjewel.
Dankjewel.